Gisteren heb ik gesproken over hoe belangrijk het is dat we weten wat er in de Bijbel geschreven staat.
I'm sure many of you have read through the whole Bible.
En ik weet zeker dat velen van jullie de hele Bijbel wel gelezen hebben.
If not,
zo niet.
Probeer
hem dan in elk geval het komende half jaar helemaal te lezen.
It's the most wonderful book in the world.
Het is het mooiste boek ter wereld.
There is an answer here to every single problem you can ever face in life.
En in dat boek vind je een antwoord op elk probleem wat je tegen kunt komen in het leven.
I have proved that in 57 years.
En ik heb dat gedurende 57 jaar bewezen met mijn leven.
Never found a problem for which there is no answer in the Bible.
Ik ben nog nooit een probleem tegengekomen waarvoor geen antwoord is in de Bijbel.
In the English Bible there are 31,175 verses.
In de Engelse Bijbel vinden we 31,157 versen. 75 versen.
And I want to tell you the most wonderful verse in the whole Bible.
En ik wil jullie vertellen wat het mooiste vers is in heel de Bijbel.
If you believe it, it will change your life.
Als je dat vers, die vers gelooft, dan zal het je leven veranderen.
He already knows what I'm going to say.
De vertaler weet al welk vers het is.
Because he's heard me many times.
Hij heeft hem vaker gehoord.
John 17 and verse 23.
Johannes 17 vers 23.
I believe this is the most wonderful truth in the whole Bible.
Ik geloof dat dit de meest geweldige waarheid is die we vinden in de Bijbel.
And it's mentioned only one time in the whole Bible.
En die kom je maar één keer in heel de Bijbel tegen.
There are many verses that tell us that God loves us.
Er zijn heel veel versen die zeggen dat God van ons houdt.
Old Testament and New Testament.
Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament.
God so loved the world that he gave his son.
Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft.
But this is the only verse that tells us that God loves us as much as he loved Jesus.
Maar dit is de enige vers die zegt dat God net zoveel van ons houdt als dat hij houdt van de Heer Jezus.
And Jesus says, this is Jesus' prayer.
Dit is het gebed van de Heer Jezus.
He was praying that we as believers should show the world that God loves us as much as he loved Jesus.
En hij bad tot zijn vader dat wij als gelovigen de wereld zouden laten zien dat God net zoveel van ons houdt als dat hij houdt van de Heer Jezus.
See the last part of that verse, that the world may know that you sent me and you loved them as much as you loved me. John 17:23, the last part.
In Johannes 17 vers 23, het laatste stuk daar staat: en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad.
You know, that's Jesus' prayer for you and me.
Weten jullie, dat is het gebed van de Heer Jezus voor jou en mij.
It's the last prayer he prayed before he went to the cross next morning.
Het is het laatste gebed wat hij bad voordat hij de volgende ochtend naar het kruis ging.
Think of that.
Denk daar eens over na.
That people who live around us in the world,
mensen die om ons heen leven in de wereld.
People who work with us in our offices and factories.
Collega's op ons werk.
And they look at our life.
En die kijken naar ons leven.
The way we live.
De manier waarop wij leven.
The way we bring up our children.
De manier waarop wij onze kinderen opvoeden.
And the way we react to difficulties in life.
En de manier waarop wij omgaan met problemen in het leven.
And the way we react to sickness or poverty.
De manier waarop wij reageren op ziekte of armoede.
Or the way we react when we get a lot of money.
Of de manier waarop we reageren als we juist heel veel geld ontvangen.
That in all those situations.
In al die toestanden.
They see God loves this man just as much as he loved Jesus.
Daar kunnen zij zien, God houdt net zoveel van deze man als dat hij van de Heer Jezus hield.
We all know that the Father loved Jesus.
We weten allemaal dat de Vader van Jezus hield.
And one proof of that was that he planned every detail of Jesus' life.
En één bewijs daarvan is dat hij elke detail van Jezus' leven had gepland.
Particularly if you read the Gospel of Matthew.
Vooral als je het Evangelie van Matthäus leest.
Many times it says, this happened in Jesus' life so that the scripture might be fulfilled.
Dan lees je heel vaak en dit gebeurde opdat de schrift vervuld zou worden.
Let me just show you two examples.
Laat me je twee voorbeelden daarvan laten zien.
Matthew's Gospel in chapter 2.
Het Evangelie van Matthäus hoofdstuk 2.
First of all, when he was born in Bethlehem.
Allereerst toen hij in Bethlehem geboren werd.
It says in Matthew 2 verse 5 and 6, it was written in the prophet.
Daar staat in Matthäus 2 vers 5 en 6, want zo staat het geschreven door de profeet.
Verse 6, from Bethlehem will come the ruler of Israel.
Dat uit Bethlehem de heerser, de leidsman voor mijn volk Israël zal voortkomen.
And then you know when Herod tried to kill him, they took the baby to Egypt.
En jullie weten dat toen koning Herodes Jezus wilde doden, dat ze het kindje meenamen naar Egypte.
And that was also so that the scripture might be fulfilled.
En ook dat was opdat de schrift vervuld zou worden.
In Matthew 2 verse 16.
Dat kun je zien in hoofdstuk 2 vers 16.
Out of Egypt I have called my son.
Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
And then when he came and finally lived in Nazareth, verse 23.
En vervolgens in vers 23, als hij dan uit Egypte komt en naar Nazareth gaat.
So that the prophets, what this prophet said will be fulfilled, he shall be called a Nazarene.
Dan staat er, zodat vervuld werd wat door de profeet gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden.
That comes many, many times in the Gospel of Matthew.
En dit kom je heel vaak tegen in het Evangelie van Matthäus.
And even in, on the cross, it says, he cried out so that it might be fulfilled, which he said, I thirst.
En zelfs op het kruis, toen de Heer Jezus zei, mij dorst, toen staat er op dat het vervuld zou worden wat de schrift zegt.
If you read through the Gospels, you find many times this expression, so that the scripture might be fulfilled.
Als je de Evangelie leest, dan vind je daar heel vaak die uitspraak, op dat de schrift vervuld zou worden.
From birth to death.
Van zijn geboorte tot zijn dood.
So many things in Jesus' life were exactly planned by the Father.
Waren er zoveel dingen in het leven van Jezus precies gepland volgens de wil van de Vader.
Now apply that to your life.
Nou pas dat eens toe op je eigen leven.
See, I never applied it to my life when I was first converted.
Toen ik net bekeerd was, toen paste ik dit helemaal niet toe op mijn eigen leven.
I was born again and I never knew that the Father loved me like he loved Jesus for 16 years after I was born again.
Gedurende 16 jaar nadat ik was wedergeboren, wist ik helemaal niet dat de Vader dingen in mijn leven gepland had zoals in het leven van Jezus.
Because nobody showed me this verse.
Want niemand had mij die vers laten zien.
I had to find it myself.
Ik moest hem zelf vinden.
And when I believed it,
en toen ik erin begon te geloven,
it changed my whole life.
Veranderde dat mijn hele leven.
That the Father loves me exactly like he loved Jesus.
Dat de Vader precies zo van mij houdt als dat hij hield van zijn zoon de Heer Jezus.
What does that mean?
Wat betekent dat?
That means he'll care for me like he cared for Jesus.
Dat betekent dat hij op dezelfde manier voor mij zorgt als dat hij voor de Heer Jezus zorgt.
How when Herod's soldiers were planning to kill him before they came, God took away Jesus from there.
Weten jullie nog dat toen de soldaten van Herodes Jezus wilden doden, dat God hem weghaalde daar voordat de soldaten hem vonden?
We read in Luke chapter 4 once when Jesus was preaching in the synagogue.
En we lezen in Lucas hoofdstuk 4 dat Jezus op een keer aan het prediken was in de synagoge.
If you're not familiar with that story, read it sometime in Luke 4.
Als je dat verhaal niet kent, lees het een keer in Lucas hoofdstuk 4.
It says initially the people were very happy to listen to what he said.
Dan staat er dat de mensen in het begin heel blij waren om te horen wat Jezus predikte.
But then he began to say that God loves the heathen people just as much as he loves the Jews in Israel.
Maar vervolgens predikte de Heer Jezus dat God net zoveel van de heidenen houdt als van de Joden in Israël.
And that made them very angry.
En daar werden ze heel boos van.
That God loves other people other than Israel.
Dat God ook van andere mensen houdt dan van Israël.
And you read that when they heard that they got so angry they pulled him down from the pulpit.
En als je dat leest dan staat er dat ze werden zo boos dat ze hem van het podium verwijderden.
He had just begun his message.
Hij was net begonnen met zijn boodschap.
They pulled him down.
En ze haalden hem
and
daar
they
weg.
Took him outside to throw him down the cliff.
En ze namen hem mee naar buiten en wilden hem van een berg afgooien.
I don't know, maybe 200 people in that synagogue.
Er waren misschien 200 mensen in die synagoge.
All determined to kill him.
En allemaal vastbesloten om hem te doden.
And it says there, Jesus quietly walked and went away.
En dan staat er dat Jezus daar stilletjes weg kon lopen.
How can that happen when 200 people try to kill you?
Hoe is het mogelijk dat je op die manier ontsnapt als 200 mensen jou willen doden?
That is how the Father cared for Jesus.
Dat is hoe de Vader zorgde voor de Heer Jezus.
And because that was not the way Jesus was supposed to die, thrown over a cliff.
Want het was niet de bedoeling dat Jezus zou sterven door van een berg afgegooid te worden.
He had to still live another 3.5 years and die on a cross.
Hij moest nog 3.5 jaar doorleven en sterven aan het kruis.
So if somebody tried to kill him before that, he couldn't kill him.
Dus als iemand Jezus wilde doden voor dat kruis, dan konden ze hem niet doden.
And if the Father loves you like he loved Jesus, he'll do the same for you.
En als de Vader van jou houdt, net als dat hij hield van de Heer Jezus, dan zal hij hetzelfde in jouw leven doen.
You know, it says many times in the Gospels that they couldn't catch him because his hour had not yet come.
Weet je, er staat heel vaak in de evangelie, ze konden hem niet grijpen, want zijn uur was nog niet gekomen.
Once they sent soldiers to catch him.
Op een keer stuurden ze soldaten om hem te vangen.
You see in John's Gospel chapter 7.
Dat lees je in Johannes hoofdstuk 7.
And verse 44.
Johannes 7 vers 44.
Some of them wanted to seize him, but no one could lay hands on him.
Dan staat er, en sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem.
And you know, the Pharisees, officers came back to the Pharisees, and the Pharisees asked him, "Why didn't you bring him?"
En die dienaars die kwamen terug bij de Farizeeën, en de Farizeeën zeggen, "Waarom hebt u hem niet meegebracht?"
And the officers said in verse 46, "We have never heard anyone speak like this man."
En dan zeggen die dienaars in vers 46, "Nooit heeft een mens zo gesproken als deze man."
They went to capture him, and they couldn't.
Ze wilden hem grijpen, maar het kon niet.
Because his time had not yet come.
Want zijn tijd was nog niet gekomen.
It's a beautiful expression.
Het is een prachtige uitdrukking.
Now apply all that to yourself.
Nou pas al die dingen toe op jezelf.
On the basis of the first verse we read.
Op basis van die eerste vers die wij gelezen hebben.
That this Father in heaven loves me just as much as he loved Jesus.
Dat deze Vader in de hemel net zoveel van mij houdt als dat hij hield van zijn zoon Jezus.
200 people catch me to try and kill me, they won't be able to kill me till God's time has come.
Als 200 mensen mij willen grijpen om me te vermoorden, dan kunnen ze me niet vermoorden totdat mijn tijd gekomen is.
That if they send the police to catch me, they can't catch me till my time has come.
Als ze de politie op mij afsturen, dan kunnen ze mij niet grijpen voordat mijn tijd vervuld is.
See, there are practical applications of John 17:23.
Zie je dat er praktische toepassingen zijn van Johannes 17 vers 23?
Our subject today is how to be free from insecurity.
En ons onderwerp van vanochtend is vrijheid van onzekerheid.
The world is full of people who are insecure.
De wereld zit vol met mensen die onzeker zijn.
Just like little children.
Net als kleine kinderen.
Especially orphans.
Vooral wezen.
You know, orphans, they don't have a father and mother.
Weeskinderen, dat zijn kinderen die geen vader of moeder hebben.
They are the most insecure people.
En dat zijn de meest onzekere mensen.
Nobody to care for them.
Niemand die voor hen zorgt.
Many Christians are like that.
Veel christenen zijn net
zo. They're always afraid what will happen to me.
Ze zijn altijd bang. Wat zal me nu weer overkomen?
Will I get cancer?
Het is.
Will I get cancer? Some sickness?
Zal ik ooit kanker krijgen of een ziekte?
Will I die suddenly before my time?
Zal ik plots sterven voordat mijn tijd is?
If I die, who will take care of my children?
Of als ik sterf, wie gaat dan zorgen voor mijn kinderen?
Will I lose my job?
Zal ik mijn baan kwijtraken?
These are all the marks of insecurity.
Dat zijn allemaal kenmerken van onzekerheid.
Will somebody try to harm me?
Zal iemand mij kwaad willen doen?
Especially in countries where there's persecution, which is not so here.
Vooral in landen waar vervolging is, wat we hier niet hebben.
You can live in great fear.
Dan kun je in grote angst leven.
The answer to it all is to know that the Father loves me just as much as he loved Jesus.
Het antwoord op dit alles is te weten dat de Vader net zoveel van mij houdt als van de Heer Jezus.
I often thought, how did Jesus escape when those 200 people took him to throw him over the cliff?
En ik heb vaak gedacht, hoe is Jezus ontsnapt toen die 200 mensen hem wilden vermoorden door hem van de berg te gooien?
It's good to use our imagination.
Het is goed om daar eventjes onze verbeelding voor te gebruiken.
In our unconverted days, we used our imagination for a lot of filthy things.
Toen we nog niet bekeerd waren, toen gebruikten we onze verbeelding voor allerlei onreine dingen.
So when you read the scripture, use your imagination.
Maar nu dat je de schrift leest, gebruik je verbeelding.
Picture 200 people catching Jesus and going to the cliff.
En stel je eens voor dat 200 mensen Jezus willen grijpen om hem van een berg af te gooien.
And there are two or three cliffs there.
En je hebt daar twee of drie van die bergen.
And they have an argument among themselves, which cliff shall we throw him over?
En ze hebben dan een discussie onderling van welke afgrond zullen we hem afduwen?
This one or that one or that one.
Deze afgrond of die afgrond.
While
of die.
This big discussion is going on among these 200 people.
En terwijl ze daarover aan het discussiëren zijn, die 200 mensen.
Maybe 10, 15 minutes.
Misschien een kwartier.
Jesus quietly walks away.
Loopt Jezus stilletjes weg.
And then they decide over this cliff we'll throw him over.
En dan uiteindelijk besluiten ze we gaan hem van die afgrond afgooien.
But they look around, he's not there.
En ze kijken om zich heen en hij is er niet meer.
That is how the Father cared for him.
Zo zorgde de Vader voor de Heer Jezus.
Not by sending angels.
Niet door engelen te sturen.
He doesn't have to send angels to protect you.
Hij hoeft geen engelen te sturen om jou te beschermen.
He can control the minds and thoughts of people.
Hij kan de gedachten van de mensen controleren.
You know, when Jesus taught us to pray.
Weten jullie toen Jezus ons onderwees om te bidden?
He said, "Don't pray like these Old Testament people."
Toen zei hij, bid niet zoals deze oud-testamentische mensen.
Oh, great and mighty, terrible God.
O grote, onzagwekkende, vreselijke God.
He said, when you pray,
hij zei, nee, als jullie bidden,
say our Father,
zeg dan onze Vader,
who art in heaven.
Die in de hemelen zij.
Why did he say you must start your prayer like that?
Waarom leerde de Heer Jezus dat je zo je gebed moest beginnen?
It's good to call him God and Lord because he is.
Het is goed om hem God en Here te noemen, want dat is hij.
But I used to pray like that in the beginning.
En in het begin bad ik ook zo.
But I saw that Jesus said, when you pray, say, our Father who art in heaven.
Maar toen zag ik dat de Heer Jezus onderwees, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader in de hemel.
He wanted me to know that I have a loving Father in heaven.
Want hij wil dat ik weet dat ik een liefhebbende Vader in de hemel heb.
I'm not an orphan.
Ik ben geen weeskind.
I don't have to be insecure.
Ik hoef niet onzeker te zijn.
He's my Father.
Hij is mijn Vader.
And so he loves me.
En dus houdt hij van mij.
And he's in heaven.
En hij is in de hemel.
So he can control everything in the universe.
Dus hij kan alles in het heelal onder controle houden.
I have someone who loves me, who controls the whole universe on my side.
Dus ik heb iemand die van mij houdt, die het hele heelal kan controleren, aan mijn kant staan.
Who controls all the people who try to hurt, harm me.
Die alles onder controle heeft, zelfs de mensen die mij kwaad willen aandoen.
And controls every circumstance of my life.
En die elke omstandigheid in mijn leven onder controle heeft.
This is one of the wonderful things of the new covenant.
En dat is een van de mooie dingen van het Nieuwe Testament.
The Israelites lived under the old covenant.
De Israëlieten leefden onder het oude verbond.
They only had earthly blessings.
En zij hadden alleen aardse zegeningen.
God promised them a land on earth, Canaan.
God beloofde hun een land op aarde, Canaan.
In the new covenant, God has not promised us any land on this earth.
En in het nieuwe verbond heeft God ons geen land op aarde beloofd.
Many, many millions of Christians through the years have not even had a house of their own throughout their life.
Miljoenen christenen door de jaren heen hebben helemaal niet eens een huis op aarde gehad.
But God has promised us a home in heaven.
Maar God heeft ons wel een huis in de hemel beloofd.
The Israelites were promised a home on earth.
Aan de Israëlieten was een thuis op aarde beloofd.
We are promised a home in heaven.
Maar ons is een thuis in de hemel beloofd.
The Israelites were promised money and material prosperity.
Aan de Israëlieten was geld en materiële welvaart beloofd.
We are promised spiritual prosperity.
Maar ons is geestelijke welvaart beloofd.
The Israelites were promised many earthly children.
En de Israëlieten was beloofd dat ze vele aardse kinderen zouden ontvangen.
We are promised spiritual children.
Maar ons is beloofd dat we veel geestelijke kinderen zullen ontvangen.
Do you know that if you are born again,
weten jullie dat als je opnieuw geboren
you
wordt,
are supposed to have spiritual children.
Dat je ook geestelijke kinderen moet krijgen.
That means through you, God wants to bring other people to Christ.
Dat betekent dat door jouw leven heen God andere mensen tot Christus wil leiden.
You may not have earthly children, that's not important.
Misschien heb je geen aardse kinderen, maar dat is niet belangrijk.
You're not an Israelite.
Want je bent geen Israëliet.
But you're a child of God.
Maar je bent een kind van God.
It is God's will for every one of you to have spiritual children.
Het is Gods wil dat een ieder van jullie geestelijke kinderen krijgt.
And if you've not had even one spiritual child, you ask God to give you one.
En als je nog geen enkel geestelijk kind hebt gekregen, dan vraag je God om je er een te geven.
That through you someone can come to Christ and be in heaven because of you.
Dat door jouw leven heen iemand tot Christus kan komen en in de hemel zal komen door jou.
That's not for some special evangelist, it's for everybody.
Dat is niet alleen maar weggelegd voor bijzondere evangelisten, het is voor iedereen.
In the new covenant we have so many wonderful things.
In het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond hebben we zoveel bijzondere dingen.
These all come through the Holy Spirit.
En die komen allemaal tot ons door de Heilige Geest.
See, there's a lot of confusion concerning the ministry of the Holy Spirit in the world today.
Weet jullie, er is heel veel verwarring in de wereld vandaag de dag over de bediening van de Heilige Geest.
And who has brought this confusion?
En wie heeft die verwarring gebracht?
It's the devil.
Dat is de duivel.
The devil has brought confusion so that some people are afraid of the Holy Spirit.
De duivel heeft verwarring gebracht zodat sommige christenen bang zijn voor de Heilige Geest.
They say, oh, we've heard some of these extreme teachings about the Holy Spirit. We don't want that.
Ze zeggen, oh, ik heb van die extreme onderwijzingen gehoord over de Heilige Geest. Ik wil dat niet.
But do you know who was the most perfect Spirit-filled man?
Maar weten jullie wie de meest volmaakte, geestvervulde man is geweest?
Jesus Christ.
De Heer Jezus Christus.
You don't see anything funny in him.
Je ziet niks raars aan Jezus Christus.
His life was so balanced.
Zijn leven was zo gebalanceerd.
His ministry was so perfect.
Zijn bediening was zo volmaakt.
That is the result of being filled with the Holy Spirit.
En dat is het resultaat van vervuld zijn met de Geest.
He was so secure in his Father.
En hij was zo zeker in zijn Vader.
You know, most of us want people around us to find security.
Weten jullie, velen van ons hebben andere mensen nodig om zelfvertrouwen te hebben.
We won't join a church if there are only three members there.
We gaan niet naar een kerk waar maar drie leden zijn.
Because we feel insecure. Only three people, that can't be a proper church.
Want dan voelen we ons wat onzeker. Dat drie mensen, dat kan niet zo'n goede kerk zijn.
But Jesus said, if two or three are gathered in my name, there I am in the midst.
Maar Jezus zei, waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn, daar ben ik in hun midden.
You can go to another church with 3,000 people and Jesus may not be there.
En het kan zijn dat je naar een andere kerk gaat met 3,000 mensen en dat Jezus daar niet is.
Where would you rather be with 3,000 3000 people without Jesus in a church?
Waar zou jij liever zijn? In een kerk met 3000 mensen waar Jezus niet is?
Three people with Jesus there.
Of een kerk waar maar 3 mensen zijn maar waar Jezus is?
I know what I choose.
Ik weet wel wat ik zou kiezen.
We started like that about 40 years ago in my home with 3 or 4 people in our house.
En 40 jaar geleden begonnen wij zo een gemeente met 3 of 4 mensen in mijn huis.
And Jesus was there.
Maar Jezus was daar.
And that's how it grew and grew and grew into many, many churches.
En daarom groeide en groeide en groeide het tot vele kerken
But
vandaag de dag.
We did not look for people.
Maar wij zochten niet naar aantallen mensen.
We didn't see how many people came to our church.
Het maakt ons niet uit hoeveel mensen kwamen.
We wanted Jesus there.
We wilden dat Jezus er was.
Because sometimes when Jesus is there,
want soms als Jezus er is,
people don't come, they go away.
Komen de mensen helemaal niet, dan gaan ze
did
weg.
You know, did you know that?
Weten jullie dat?
I'll show you John chapter 6.
Ik zal het je laten zien in Johannes hoofdstuk 6.
In John chapter 6.
In Johannes hoofdstuk 6.
We read in the beginning verse 2, a great multitude was following him.
Dan lezen we in het begin van het hoofdstuk in vers 2 dat een grote menigte hem volgde.
But by the time you come to the end of that chapter,
er tegen de tijd dat je bij het einde van het hoofdstuk aankomt,
it says in verse 66,
er staat er in vers 66,
many people withdrew and were not walking with him anymore.
Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee.
John chapter 6 is a wonderful chapter.
Johannes hoofdstuk 6 is een geweldig hoofdstuk.
He spoke there about walking the way of the cross.
Hij sprak daar over het wandelen op de weg van het kruis.
Of death to self.
De weg van sterven aan jezelf.
He spoke there about verse 54 about eating my flesh and drinking my blood.
Hij sprak daar in vers 55 over het eten van zijn vlees, het drinken van zijn bloed.
Spiritual language.
Dat is geestelijke taal.
Eating my flesh and drinking my blood means sharing in my death.
Mijn vlees eten en mijn bloed drinken betekent deel hebben aan mijn sterven.
Like Paul said, I'm crucified with Christ.
Zoals Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd.
And he said, the world is crucified to me and I am crucified to the world, Paul said.
En hij zegt, ik ben gekruisigd voor de wereld en de wereld is voor mij gekruisigd.
That's what Jesus was speaking here, the way of the cross.
En daar had Jezus het hier over, de weg van het kruis.
The way of self-denial.
De weg van zelfontkenning.
The way of brokenness.
De weg van gebrokenheid.
The way of putting self to death.
De weg van het doden van je
That's
eigen ik.
That's the meaning of eating his flesh and drinking his blood.
Dat is wat het betekent om zijn vlees te eten en zijn bloed
and
te drinken.
When people heard that,
en toen mensen dat hoorden,
they said, "Oh, this is a hard statement." Verse 60. Who can listen to all this?
Toen ze dit hoorden, zeiden ze vers 60: dit woord is hard. Wie kan dit aanhoren?
Oh, this way of cross and death to self. Even today people say the same thing. This is a hard statement.
Oh, deze weg van het kruis, dood aan jezelf, dat is een harde boodschap.
And many people go away from a church that preaches the way of the cross.
En veel mensen die lopen weg uit een kerk die de weg van het kruis predikt.
They like to go to a church where they don't talk about death to self.
Ze gaan liever naar een kerk waar ze niet praten over sterven aan jezelf.
They like to go to a church where they clap and sing and dance and
en liever
like
naar een kerk waar ze klappen en zingen
so,
en dansen.
But Jesus spoke about the way of the cross and many people left him, verse 66.
Maar Jezus sprak over de weg van het kruis en velen gingen niet meer met
and
hem mee.
Verse 67, there were only 12 left.
En als je dan kijkt naar vers 67, zijn er nog maar 12
and he
over.
Said, even among the 12, verse 70, one of you is a devil.
En dan zegt hij uit in vers 70, zelfs uit jullie 12
so,
is één een duivel.
How did this chapter start?
Dus hoe begon dit hoofdstuk?
Great multitude.
Grote menigte.
He fed, it says here there were 5000 people who ate just the bread and the fish.
Er staat
in verse 10.
In vers 10 dat er 5000 mensen waren die alleen het brood en de vis al aten.
Plus women and children.
En dan waren er ook nog vrouwen en kinderen.
That multitude was about 10,000 people.
Dus er waren ongeveer 10,000 mensen.
How did Jesus get these 10,000 people down to 11?
Hoe heeft Jezus die 10,000 mensen weten af te bouwen tot maar 11?
Now today we hear about churches that started with 11 and became 10,000.
Vandaag de dag horen we over kerken die begonnen met 11 mensen en uiteindelijk uitgroeiden tot 10,000.
Have you ever heard of a church that started with 10,000 and became 11?
Heb je wel eens gehoord van andersom een kerk die begon met 10,000 en uiteindelijk maar 11 mensen
had? Only Jesus can do that.
Alleen Jezus kan dat doen.
You know how to do it?
Weet je hoe je dat moet doen?
Preach the cross.
Predik het kruis.
Preach death to self.
Predik sterven aan jezelf.
Preach holiness.
Predik heiligheid.
Preach putting self to death.
Predik zelfontkenning.
Very quickly 10,000 will become 11.
En dan zullen heel snel 10,000 veranderen in 11.
But you'll have 11 people who can turn the world upside down.
Maar dan heb je wel 11 mensen die de wereld op zijn kop kunnen zetten.
Those are how those disciples were.
Dat zijn die discipelen.
I would rather have 11 people who can turn the world upside down for Christ than 10,000 useless believers sitting in a church.
Ik heb liever 11 mensen die geloven in Christus die de wereld op zijn kop kunnen zetten dan 10,000 nutteloze christenen die niks doen.
I would rather walk with 11 people who are taking up the cross every day than 10,000 people who just sing songs.
Ik heb liever 11 mensen die dagelijks het kruis opnemen dan 10,000 mensen die alleen maar liederen zingen.
Now what did Jesus, was he disturbed all these people left?
En hoe reageerde Jezus hierop? Was hij verontrust dat al die mensen weggingen?
Pastors would be disturbed if the number kept reducing every Sunday.
De meeste voorgangers of kerkleiders zouden verontrust zijn als het aantal mensen steeds kleiner wordt.
When there are only 12 left.
En er zijn nog maar 12 over.
He said, I hope you won't go away.
Dus ik hoop dat jullie niet weggaan.
That's not what he said.
Maar dat zegt Jezus niet.
He said, you also want to go?
Hij zegt, willen jullie ook gaan?
How was Jesus so secure when people left him?
Hoe kan het zijn dat Jezus zoveel verzekering had, zo zelfverzekerd was toen al die mensen weggingen?
We found that when we did our work in India too.
Dat ontdekten wij ook toen wij ons werk in India deden.
Many people came.
Veel mensen kwamen.
And then the numbers became less.
Maar op een gegeven moment werden de aantallen minder.
Because we preached the cross.
Omdat we het kruis gingen prediken.
But we were not unhappy.
Maar we waren niet ongelukkig.
We always said.
We zeiden altijd.
If you want to go, you can go.
Als je wil gaan, kun je gaan.
If you want to come, you can come.
Als je wil komen, mag je komen.
We don't grab people.
Begrijpen mensen niet beet.
But you know what happened later on in John chapter 16?
Maar weet je wat er later gebeurde in Johannes hoofdstuk 16?
Now Jesus was left with 11.
Dan waren er nog maar 11.
And he tells them.
En dan zegt hij
in
tegen
John 16:32.
Johannes 16 vers 32.
Now there are only 11 people left.
Er zijn nog maar 11 mensen over.
John 16:32. An hour is coming and it has already come when all of you 11 also will go to your own home.
Johannes 16 vers 32, zie de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden ieder naar het zijne.
These 11 will also leave him.
Deze 11 zullen hem ook verlaten.
And you will leave me alone.
En u zult mij alleen laten.
Does he feel scared because he's alone?
Is Jezus bang omdat hij alleen achterblijft?
He says, but I'm not alone.
Hij zegt, maar ik ben niet alleen.
My father is with me.
Mijn vader is bij mij.
This is the secret of security.
En dat is het geheim van die zekerheid.
10,000 can become 11.
Zelfs als 10,000 veranderen in 11.
11 can become 0.
Als 11 veranderen in 0.
I'm secure because my father is with me.
Maar toch heb ik zekerheid, want mijn vader is bij me.
See, a lot of us find our security in other believers.
Zie je, velen van ons zoeken onze zekerheid in andere gelovigen.
Oh, I'm happy there are other believers around me.
Oh, ik ben blij dat er ook andere gelovigen om mij heen zijn.
How will you feel if every believer you know left you?
Maar hoe zul jij je voelen als elke gelovige die je kent jou zal verlaten?
Can you say, I'm not alone, my father is with me?
Kun je dan zeggen, ik ben niet alleen, mijn vader is bij mij?
That is the life into which God wants to lead every one of us.
En dat is het leven waarin God een ieder van ons wil leiden.
That's the life into which God led me.
Dat is het leven wat God aan mij gegeven
where
heeft.
I did not find my security in other believers around me.
Een leven waarin ik niet mijn zekerheid zocht in andere gelovigen om mij heen.
And hoping that they will never leave me.
En hopende dat zij mij nooit zullen verlaten.
No, I say, I don't care. They can go if they want.
Nee, ik zeg het maakt me niet uit. Ze kunnen gaan als ze willen.
I'm going to preach the cross.
Ik predik het kruis.
I'm going to preach death to self.
Ik predik sterven aan je eigen ik.
Walk the way of death to self.
Ik zal wandelen op de weg van sterven aan je eigen ik.
I'm going to preach the fullness of the Holy Spirit.
Ik predik de volheid van de Heilige Geest.
If people get offended,
als mensen beledigd worden
go,
en weggaan,
they can go.
Dan kunnen ze gaan.
If 10,000 become 11,
als 10,000 veranderen in 11,
fine.
Dat maakt niet uit.
11 become 0,
als 11 er 0 worden,
makes no difference.
Het maakt geen verschil.
I am not alone.
Ik ben niet alleen.
Because my father is with me.
Want mijn vader is met mij.
Then you know that God loves you as he loved Jesus.
Dan weet je dat de vader van jou houdt net als dat hij van Jezus houdt.
This is the secret of security.
En dat is het geheim van verzekerdheid.
That's why he has sent the Holy Spirit.
Daarom heeft hij de Heilige Geest gestuurd.
So let me show you the first time that Jesus spoke about the Holy Spirit.
Maar laat me jullie laten zien de eerste keer dat Jezus sprak over de Heilige
Geest. So that
Geest.
We understand the ministry of the Holy Spirit properly.
Zodat we de Heilige Geest zijn bediening goed begrijpen.
In John 14.
In Johannes 14.
Verse 16.
Vers 16.
I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever.
Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere helper geven opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid.
The Holy Spirit is a helper.
De Heilige Geest is een helper.
Always think of that.
Denk daar altijd zo over.
He's a helper to help me.
Hij is een helper.
Isn't it good to have a helper?
Is het niet goed om een helper te hebben?
Right in the beginning when God made Adam, he said I'll make a helper for him.
Helemaal in het begin toen God Adam schiep, toen zei hij ik zal een helper, een hulp voor hem scheppen.
He said it is not good for Adam to be alone.
Hij zei het is niet goed voor Adam dat hij alleen is.
I will make him a helper.
Ik zal een hulp voor hem maken.
To help him do his work.
Een helper om hem te helpen
and
met zijn werk.
New Testament.
En dan ga je naar het Nieuwe Testament.
And I see Jesus saying,
en dan zie ik Jezus zeggen.
It's not good for you to be alone.
Het is niet goed dat jullie alleen zijn.
I'll give you a helper.
Ik zal jullie een helper geven.
Wonderful. Who
geweldig.
Doesn't want a helper? I want a helper.
Ik wil ook een helper.
Eve could not be with Adam forever.
Eva kon niet altijd bij Adam zijn.
But this helper is going to be with me forever.
Maar deze helper zal altijd bij mij zijn.
He will be with you forever, verse 16.
Vers 16, hij zal altijd bij u zijn, tot in eeuwigheid.
Don't you want this helper?
Willen jullie deze helper niet hebben?
Why should we be afraid of the Holy Spirit?
Waarom zouden we bang zijn van de Heilige Geest?
Why should we be disturbed if some people gone to some fantastic extreme teaching on the Holy Spirit?
Waarom zouden wij ons eraan storen als andere christenen extreme dingen doen met de Heilige Geest?
You know why there's so much confusion and deception concerning the ministry of the Holy Spirit today?
Weten jullie waarom er zoveel controverse is rondom de bediening van de Heilige Geest vandaag de dag?
Why there are so many counterfeit gifts?
Waarom er zoveel vervalste gaven van de Geest zijn?
Because the original gifts are very precious.
Omdat de oorspronkelijke echte gaven zo kostbaar zijn.
What do people make counterfeits of?
Waar maken mensen meestal vervalsingen van?
Nobody makes counterfeit newspapers.
Niemand maakt een vervalste krant,
counterfeit brown paper.
Of een vervalste telefoonboek.
They make counterfeit gold.
Mensen maken vervalst goud.
Counterfeit diamonds.
Vervalste diamanten.
Counterfeit currency notes.
Vervalste bankbiljetten.
Only valuable things are counterfeited.
Alleen kostbare dingen worden vervalst.
People think which doesn't have a value is never counterfeited.
Iets wat helemaal geen waarde heeft, dat wordt nooit vervalst.
So when somebody says to me, there are counterfeit gifts of the Holy Spirit, brother.
Dus als iemand zegt, maar broeder, er zijn vervalste gaven van de Geest.
Oh, then the original gifts must be very valuable.
Dan zeg ik, oh, maar dan moeten de echte gaven wel heel kostbaar zijn.
There are counterfeit operations of the Holy Spirit in the world.
Er zijn inderdaad vervalste bewegingen van de Geest in de wereld.
Oh, then the original operations of the Holy Spirit must be very valuable.
Oh, maar dan zullen de echte bewegingen van de Geest wel heel kostbaar zijn.
Why should I be afraid of getting real gold just because somebody is making counterfeit gold?
Waarom zou ik bang zijn om echt goud te ontvangen alleen maar omdat iemand anders vervalst goud maakt?
I got to be careful.
Ik moet voorzichtig zijn.
That the devil doesn't cheat me.
Dat de duivel mij niet misleidt.
But if I read the word of God,
maar als ik Gods woord lees,
and I look at the example of Jesus,
en ik kijk naar het voorbeeld van Jezus,
the perfect spirit-filled man,
de volmaakte geestvervulde man,
I will never go astray.
Dan zal ik nooit misleid worden.
And I'll know God is my Father.
En dan zal ik God kennen als mijn Vader.
He said here in verse 16.
Hij zegt hier in verse
18, sorry.
In vers 18 zegt hij:
I will not leave you as orphans.
Ik zal u niet als wezen achterlaten.
In connection with the Holy Spirit.
Wanneer die spreekt over de Heilige
That's
Geest.
The only time Jesus said, I will not leave you as orphans.
Dat is de enige keer dat Jezus zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten.
So the Holy Spirit is a helper.
Dus de Heilige Geest is een helper.
To save me from being an orphan in this world.
Om mij ervoor te redden dat ik geen wees in deze wereld zal zijn.
All Israelites were orphans.
Alle Israëlieten waren wezen.
They did not have a father in heaven.
Ze hadden geen vader in de hemel.
They had a God.
Ze hadden een God.
Who was master of the universe.
Die heerser van het heelal was.
But nobody could call him daddy.
Maar niemand kon hem papa noemen.
Nobody.
Niemand.
Not Moses, not even John the Baptist.
Niet Mozes, zelfs niet Johannes de Doper.
This is the wonderful blessing of the new covenant.
En dit is de geweldige zegen van het nieuwe verbond.
And it's not just a question of saying Father in prayer.
En het is niet alleen maar een kwestie van zeggen Vader in je gebed.
Really knowing him as a father.
Maar hem echt kennen als je vader.
See, Jesus said, we all know that when we are born again, we have eternal life.
Weten jullie, Jezus heeft gezegd, en we weten allemaal dat we eeuwig leven hebben als we wedergeboren zijn.
But if you were to ask the average believer, what is eternal life?
Maar als jij aan de gemiddelde gelovige vraagt, wat is eeuwig leven?
What is this eternal life you've got?
Wat is dat eeuwig leven wat jij hebt?
I think many people say, I'm going to live forever.
Dan zeggen heel veel mensen, denk ik, ja, ik zal tot in eeuwigheid leven.
But I say people who go to hell also live forever.
Maar dan zeg ik, ja, maar mensen die naar de hel gaan, die leven ook in eeuwigheid.
Have they also got eternal life?
Hebben die ook eeuwig leven?
People don't die in hell. Jesus said they never die.
Mensen sterven niet in de hel. Jezus heeft gezegd dat ze nooit sterven.
They live forever.
Ze leven voor eeuwig.
They are suffering forever.
Ze lijden voor eeuwig.
But then what is eternal life?
Maar wat is eeuwig leven dan?
Jesus gave us a definition of it in John 17 verse 3.
En Jezus heeft ons daarvan een definitie gegeven in hoofdstuk 17 vers 3 van Johannes.
This is eternal life.
Hij zegt dit is het eeuwige leven.
That they might know thee, the only true God.
Dat zij u kennen, de enige waarachtige God.
And Jesus Christ whom you have sent.
En Jezus Christus die u gezonden hebt.
And then he went on to say that they might know that you love them as you love me.
En dan als je verder leest, dan staat er opdat zij weten dat u hen lief hebt zoals u mij hebt lief gehad.
So here is Jesus' definition of eternal life.
Dus dit is Jezus zijn definitie van eeuwig leven.
It's not living forever.
Het gaat niet om dat je eeuwig door blijft leven.
But knowing God as my father.
Maar het gaat om God kennen als mijn vader.
Knowing God as one who loves me. Just as much as he loved Jesus.
God kennen als een vader die mij net zo lief heeft als dat hij Jezus heeft lief gehad.
You know, the implication of this is amazing.
Weten jullie dat de implicaties van deze waarheid geweldig zijn?
Because if God loves me as he loved Jesus, he'll do everything for me that he did for Jesus.
Want als God net zoveel van mij houdt als dat hij hield van Jezus, zal hij dezelfde dingen ook doen voor mij.
Let me show you a verse.
Laat me je nog een vers laten.
Romans chapter 2.
Romeinen hoofdstuk 2.
It's a very small verse.
Het is een hele korte vers.
But we must not skip through verses like this. We must meditate on it.
Maar we moeten dat soort kleine versen niet negeren. We moeten ze overpeinzen.
So, let me teach you to meditate on one small verse of the Bible.
Laat me je leren om zo'n kleine vers
and
in de Bijbel te overpeinzen.
Show you something which you may have never seen before.
En ik wil iets laten zien wat je misschien nog nooit eerder hebt gezien.
Have you all read Romans chapter 2?
Hebben jullie allemaal Romeinen hoofdstuk 2 gelezen?
Let me show you something there you've never seen before.
Laat me je daar iets tonen wat je nog nooit hebt gezien.
Romans chapter 2 verse 11.
Romeinen 2 vers 11.
There is no partiality with God.
Er is geen aanzien des persoons bij God.
Do you believe that?
Geloof jij dat?
I'm sure you all believe it.
Ik ben er zeker van dat jullie
there
het allemaal
is no
geloven.
Partiality with God.
Er is geen partijdigheid bij
with
God.
Men, there are partiality.
Ja, mensen zijn partijdig.
With God, there is no partiality.
Maar bij God is er geen partijdigheid.
So now, we don't want to rush through that verse. We want to stop and meditate on that verse.
We willen die vers niet snel overslaan. We willen daar stoppen en daarover nadenken.
So I apply it to myself.
Dus ik pas dit toe op mijn eigen leven.
God is a father.
God is een vader.
I'm also a father.
Ik ben ook een vader.
I got 4 sons.
Ik heb 4 zoons.
And I ask myself.
En ik stel mezelf de vraag.
Was I partial to any of my sons?
Was ik partijdig naar een van mijn zonen?
Did I do something for one son which I would not do for the other?
Deed ik voor één zoon dingen die ik voor een andere zoon niet deed?
Did I make special clothes like Jacob made for Joseph which I would not make for others?
Gaf ik een van mijn zonen bijzondere kleding net als Jacob voor Jozef deed?
I never did that.
Dat heb ik nooit gedaan.
What I did for one son, I did for the other 3.
Wat ik voor de ene zoon deed, dat deed ik ook voor de andere 3.
The education I gave one, I gave the other 3.
En de studie die ik voor de ene bekostigde ik ook voor die andere.
If I bought clothes and shoes for one, I bought clothes and shoes for the other.
Als ik kleding en schoenen kocht voor de ene, dan deed ik dat ook voor de andere.
My wife and I gave the same food to all of them.
En mijn vrouw en ik gaven ze allemaal hetzelfde voedsel.
There was no partiality that I showed towards my children.
Dus er was geen aanzien des persoons die ik had naar mijn zonen.
I didn't tell my eldest son, you're my eldest, I'll do something special for you.
Ik zei niet tegen mijn oudste zoon, jij bent de oudste, ik ga
and
iets geweldigs
I,
voor jou
I won't,
doen.
I won't do it for the others.
Dat ga ik alleen niet voor die anderen
that
doen.
Would be partiality.
Dat zou aanzien des persoons zijn.
Don't you think so?
Denken jullie niet?
If I did something for my eldest son and I didn't do it for the other 3?
Als ik iets deed voor mijn oudste zoon, maar dat deed ik niet voor die andere 3, dat zou partijdigheid zijn.
Okay, now next question is.
Nu de volgende vraag.
This is easy to answer. All of you can answer.
Het is heel makkelijk om deze vraag te beantwoorden.
Is God a better father than me?
Is God een betere vader dan ik?
There's no doubt about that.
Daar hebben we geen twijfel over.
You know, Jesus once looked at people and said, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him.
Jezus zei wel eens tegen de mensen, als jullie die kwaad zijn of boosaardig zijn, goede gaven aan jullie kinderen weten te geven, hoeveel te meer zal God de Vader goede gaven geven aan zijn
Why
kinderen?
Why did Jesus call all fathers evil?
Waarom zei Jezus dat alle aardse vaders kwaadaardig zijn?
I don't believe I was an evil father.
Ik geloof niet dat ik een kwaadaardige
Why
vader
did he
was.
Say if you being evil?
Waarom zei hij dan als jullie terwijl jullie slecht zijn?
You know what the meaning of that is?
Weet jullie wat daar de betekenis van is?
Compared to God's goodness, the best father is evil.
Vergeleken met Gods goedheid is de beste aardse vader nog steeds kwaadaardig.
It's something like, you know, the light of the stars at night.
Het is net als het licht van de sterren 's nachts.
Do the stars have light at night?
Hebben de sterren overdag ook licht?
Yes.
Ja.
But you look up at the sky now.
Maar als je nu kijkt naar de lucht,
the stars have become darkness.
Dan zie je dat de sterren in duisternis veranderen.
They haven't disappeared.
Ze zijn niet verdwenen.
But the light of the sun is so bright that you can't see the stars.
Maar het licht van de zon is zo fel dat je de sterren niet meer kan zien.
That's a picture.
En dat is een beeld.
God's love is so great that my love is almost like evil.
Gods liefde is zo groot dat mijn liefde haast haat is geworden.
That's why Jesus said all of you are evil fathers compared to God.
En daarom zei Jezus, jullie zijn allemaal slechte vaders vergeleken met God.
So we learned one thing.
Dus we leren één ding.
There is absolutely no partiality with God.
Er is absoluut geen aanzien des persoons bij God.
I would do for my youngest sons what I did for my oldest son.
Ik zou voor mijn jongere zoons doen wat ik voor mijn oudere zoon deed.
God will do.
Maar God,
for all his children, what he did for his eldest son.
God zal voor al zijn kinderen doen wat hij voor zijn oudste zoon heeft gedaan.
Who is God's eldest son?
Wie is Gods oudste zoon?
John 3:16.
Johannes 3 vers 16.
God so loved the world that he gave his only begotten son.
Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven.
When Jesus came to earth, there was only one.
Toen Jezus naar de aarde kwam, was er maar één zoon.
Only begotten son. Very clear in John 3:16.
Er staat daar heel duidelijk in Johannes 3 vers 16 enig geboren zoon.
But after Jesus rose up from the dead.
Maar na Jezus opstanding uit de dood.
On the day he rose up from the dead.
Op de dag dat hij was opgestaan uit de dood.
These are almost the first words that he spoke.
Waren dit bijna de eerste woorden die hij sprak.
John 20 verse 17.
Johannes 20 vers 17.
As soon as he rose up from the dead.
Zodra hij opgestaan was uit de dood.
He told Mary Magdalene who came to see in the garden.
Zei hij tegen Maria Magdalena in de tuin.
In John 20 verse 17.
Johannes 20 vers 17.
The middle of that verse.
In het midden van die vers.
Go to my brothers and tell them I ascend to my father and your father, my God and your God.
Zegt tegen Jezus tegen Maria, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en mijn God en uw God.
This is only 3 days after he was killed.
En dat is maar 3 dagen nadat Jezus gedood was.
You know what he told them before he was killed?
En weten jullie wat Jezus had gezegd voordat hij werd gedood?
On the last night when he had the last supper with them.
Op die laatste avond voor zijn sterven bij het avondmaal.
Let me read to you what he said to them.
Laat me voorlezen wat hij toen zei tegen hen.
John 15 verse 15.
Johannes 15 vers 15.
This is about maybe 12 hours before he was crucified.
Dat is misschien 12 uur voordat hij gekruisigd werd.
He said to them.
Zei die tegen hen.
John 15 15.
Johannes 15 vers 15.
I don't call you slaves.
Ik noem u niet meer slaven.
I call you friends.
Maar ik noem jullie vrienden.
The Old Testament they were slaves.
In het Oude Verbond waren de mensen als slaven.
Says, now he says you're my friends.
Maar nu zegt hij zijn jullie mijn vrienden.
That's higher.
Dat is hoger.
But after 4 days,
maar
after 3 days,
3 dagen later.
What does he say?
Wat zegt hij daar?
John 20 17.
Johannes 20 vers 17.
My brothers.
Mijn broeders.
Do you see how it changed?
Zien jullie hoe dit verandert?
My slaves became my friends.
De slaven werden vrienden.
My friends have become my brothers.
En de vrienden werden mijn broers.
We need to recognize that.
We moeten dat zien.
Something happened at the resurrection.
Er gebeurde iets bij de opstanding.
That Jesus was now no longer the only begotten son.
Dat Jezus nu niet langer de enige geboren zoon was.
You probably never heard that before, but it is in scripture.
Dat heb je misschien nooit gehoord, maar het staat wel in de Bijbel.
Now what is he called?
Hoe werd Jezus vervolgens genoemd na die tijd?
Romans chapter 8.
Lees Romeinen hoofdstuk 8.
Verse 29.
Vers 29.
Whom God foreknew, that is us.
Want hen die hij van tevoren gekend heeft, dat zijn wij.
We are the ones whom God foreknew before the foundation of the world to be his children.
Wij zijn degene die God van tevoren gekend heeft, van voor de grondlegging der wereld.
He had a plan for us.
En hij had een plan voor ons.
And do you know what that plan is?
Weten jullie wat dat plan was?
It is not to take us to heaven.
Niet om ons naar de hemel mee te nemen.
That's not our goal.
Dat is niet ons doel.
A lot of Christians, their goal is to go to heaven.
Voor veel christenen is dat hun doel, om naar de hemel te gaan.
My goal is not to go to heaven.
Maar mijn doel is niet om naar de hemel te
My
gaan.
My goal is to become like Jesus Christ.
Mijn doel is om te worden zoals Jezus
Why
Christus.
Why do I say that?
Waarom zeg ik dat?
Because it's written in Romans 8:29.
Omdat het hier staat in Romeinen 8 vers 29.
Whom he foreknew, he predestined to be conformed to the image of his son Jesus Christ.
Die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn.
You know predestination?
Weten jullie voorbestemming?
It's a big word that many Christians argue about.
Dat is een groot woord waar veel christenen over discussiëren.
They argue about does God predestine people to go to heaven or to hell?
En ze discussiëren erover. Heeft God bepaalde mensen voorbestemd om naar de hemel te gaan en anderen om naar de hel te gaan?
There's not a single verse in the Bible that says God predestines people to go to heaven or hell.
Maar er is geen enkele vers in de Bijbel die zegt dat God mensen voorbestemt voor de hemel of voor de hel.
That is an invention of man.
Dat is iets wat mensen hebben bedacht.
Here it says we are predestined to become like Jesus.
Maar er staat hier dat wij voorbestemd zijn om zoals Jezus te worden.
That's what scripture says.
Dat is wat de Bijbel zegt.
What does predestination mean?
Wat betekent voorbestemming?
That means a destination decided beforehand.
Het betekent dat God vooraf een bestemming heeft ingepland.
When you get an airplane ticket.
Weet je, als jij in een vliegtuig een ticket voor een vliegtuig bestelt,
it may be written there from London to Amsterdam.
Dan staat daarop misschien van Londen naar Amsterdam.
And you get your ticket.
En als je dan je ticket krijgt,
you haven't gone to the airport yet.
Dan ben je nog niet naar het vliegveld gegaan.
You're in London.
Je bent in Londen.
But you got a destination already written on your ticket.
Maar jouw bestemming staat al op die ticket geschreven.
Amsterdam.
Amsterdam.
That's called predestination.
Dat is voorbestemming.
And so you go to the airport and you look for the plane that's going to Amsterdam.
En dus ga je naar het vliegveld en daar zoek je het vliegtuig wat naar Amsterdam
gaat.
That's
the meaning of predestination.
Dat is wat predestinatie of voorbestemming betekent.
God's given me a ticket.
Nou, God heeft mij een ticket gegeven.
With a destination.
Met daarop een bestemming.
And listen to this.
En luister goed.
It is not heaven.
Die bestemming is niet de hemel.
You know what's written there?
Weten jullie wat er staat op dat ticket?
To become like Jesus Christ 100%.
Gelijkvormig worden aan Jezus Christus voor 100%.
Tell me which is better.
Weten jullie wat is nou beter?
Which would you prefer?
Welke zou jij liever kiezen?
To go to heaven.
Naar de hemel.
Where the streets are made of gold.
Straten van goud.
Nice mansions.
Mooie huizen.
And no sickness.
Geen ziekte.
No trials.
Geen beproevingen.
But you behave like the devil.
Maar je gedraagt je als de duivel.
What sort of heaven is that?
Wat voor hemel is dat?
What about if you go to some place which is where the streets are not gold, the streets are dirty.
Maar stel je nou voor dat je naar een andere plaats kan gaan waar de straten niet van goud zijn maar vuil.
No big houses, but only a little hut.
Geen grote villa's, gewoon een paar tentjes.
But you'll behave like Jesus 24 hours a day.
Maar je gedraagt je wel 24 uur per dag zoals de Heer Jezus.
Which do you prefer?
Waar ga jij liever naartoe?
I know which I prefer.
Ik weet waar ik liever naartoe ga.
I don't want streets of gold. I want to become like Jesus Christ.
Ik wil geen straten van goud. Ik wil worden zoals de Heer Jezus
That
Christus.
That is the destination. It's written here.
Dat is de bestemming. Dat staat hier.
Predestined.
Voorbestemd.
To become like Jesus.
Om te worden zoals Jezus.
I was so excited when I saw this.
Ik was zo opgewonden toen ik dat las.
What's written on my ticket?
Wat staat er op mijn
For
ticket?
For so many years I thought it was heaven.
Voor zoveel jaren dacht ik het is de hemel. Nee.
Is to become like Jesus.
Het is gelijkvormigheid aan Jezus.
Then I said, Lord,
en toen zei ik, Heere,
I'll be happy to be in hell forever.
Ik zal blij zijn om voor eeuwig in de hel te zijn.
If you are there and I can become like you.
Als u daar ook bent en ik dan zoals u kan worden.
I'm not worried about the fire.
Ik ben niet bezorgd om
I'm
het vuur.
I'm not worried about the worms.
Ik ben niet bezorgd om
If
de wormen.
Jesus is with me,
als Jezus bij me is,
that will be heaven.
Dan is dat de hemel.
My heaven is not streets of gold and big mansions.
Mijn hemel bestaat niet uit gouden straten en grote
My
villas.
Heaven is the presence of Jesus Christ.
Mijn hemel is de aanwezigheid van Jezus
and
Christus.
And He's making me like Him.
En dat Hij mij maakt zoals Hij.
And the surroundings don't matter.
En de omgeving maakt niks uit.
And that is why I say you can start your heaven here.
En daarom zeg ik jouw hemel kan hier
With
al beginnen.
All the problems in your life.
Alle problemen in je
and
leven.
The little hut you live in.
En het kleine hutje waarin je
and
woont.
And I know some of my brothers and sisters in India live in little huts.
En ik ken veel broeders en zusters in India die leven in kleine hutjes.
And that is their heaven.
En dat is hun hemel.
Because Jesus is there.
Want Jezus is in die
it's
hut.
It's not mansions, it's not streets of gold.
Het zijn geen villa's of gouden straten.
It's a wonderful thing when you realize what God predestined you to be.
Het is heel bijzonder als je ontdekt waar God jou voor voorbestemd heeft.
Why did he do that?
Waarom deed hij dat?
Because of John 17:23.
Vanwege Johannes 17 vers 23.
That he loves me like he loved Jesus.
Omdat hij net zoveel van mij houdt als dat hij
hield van
Jezus.
Wonderful verse in the whole Bible.
De meest geweldige vers in de Bijbel.
And now there is a new title for Jesus.
En nu heeft Jezus een nieuwe benaming gekregen.
He's not the only begotten now.
Hij is niet meer de enige geborene.
He predestined me to be conformed to the image of his son.
Hij heeft mij ertoe voorbestemd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn.
Romans 8:29.
Romeinen 8 vers
29. So that Jesus might be the firstborn.
Opdat hij de eerstgeborene zou
among
zijn.
Many brothers
onder vele
and sisters.
En zusters.
See, when I had only one son.
Zien jullie, toen ik nog maar één zoon had.
In the beginning we had one son.
In het begin hadden wij maar één zoon.
I could introduce him to people saying, "This is my only begotten son."
Toen kon ik hem voorstellen aan mensen en dan zei ik, "Dit is mijn enige geboren zoon."
My wife and I had only one son.
Want mijn vrouw en ik hadden maar één zoon.
But the moment I got a second son.
Maar op het moment dat ik een tweede zoon kreeg.
I no longer said, "This is my only son."
Toen zei ik niet meer over mijn oudste, "Dit is mijn enige geboren
zoon."
What
do I say now?
Maar wat zeg ik nu?
"This is my
Dit is mijn
firstborn son."
Eerstgeborene zoon.
Then I had two more.
En daarna ik er nog
twee. He's the firstborn among many brothers.
En toen zei ik, hij is de eerstgeborene onder vele
broeders. Do you understand this verse now?
Begrijpen jullie nu deze vers?
John 3:16.
Johannes 3 vers 16.
He was the only begotten sent to this earth.
Hij was de enige geboren zoon die naar de aarde werd gezonden.
And till his crucifixion, he was the only begotten son.
En tot zijn kruisiging was hij de enige geboren zoon.
God so loved the world that he gave his only begotten son.
Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon
heeft gegeven. But on the day of his resurrection,
maar op de dag van zijn opstanding,
he said,
zei hij,
"Tell my brothers."
Zeg tegen mijn broeders.
What a word!
Wat een woord!
I have become his brother.
Ik ben zijn broer geworden.
I'm not a slave.
Ik ben geen slaaf.
I'm not even a friend.
Ik ben niet eens een vriend.
Abraham was called a friend of God.
Abraham werd een vriend van God genoemd.
Oh, what a wonderful thing to be the friend of God.
Wat geweldig om een vriend van God genoemd te worden.
But who is closer to you, a friend or your son?
Maar wie staat dichter bij jou, jouw vriend, een vriend van jou of je zoon?
I'm a son.
Ik ben een zoon.
You're a daughter.
Jij bent een dochter.
Not just a friend.
Niet alleen maar een vriend.
I'm closer than Abraham.
Ik ben dichter bij God
Abraham
dan Abraham.
Was only a friend of God.
Abraham was alleen maar een vriend van
Jesus
God.
Jesus told his disciples in John 15, "I call you friends."
En Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 15, "Noem jullie vrienden."
But after the resurrection, he said, "You're my brothers now."
Maar na de opstanding zei hij, "Nu zijn jullie mijn broeders."
You need to know that Jesus Christ is not the only begotten son today.
Jullie moeten weten dat Jezus vandaag de dag niet meer de enige geboren zoon is.
He's the firstborn among many brothers.
Hij is de eerstgeborene onder vele broeders.
And that is why God has destined that we become like Jesus Christ.
En daarom heeft God ons ertoe voorbestemd om te worden zoals Jezus Christus.
It completely changes your outlook on life when you see your destination written on your ticket.
Het verandert volledig jouw perspectief op het leven als je je bestemming op je ticket ziet staan.
You know, there are so many people, believers.
Er zijn zoveel gelovigen
fed up with their problems in life.
Die hun problemen in het leven zat zijn.
They say, "I want to die and go to heaven."
Ze zeggen, ik wil sterven en naar de hemel gaan.
I never say that.
Ik zeg dat nooit.
Because heaven is not my destination.
Want de hemel is niet mijn bestemming.
I say, "I want to be like Jesus."
Ik zeg, oh, ik wil zijn zoals Jezus.
So I'm not fed up with my life on earth.
Dus ik ben mijn leven op aarde niet zat.
We may have aches and pains.
Misschien heb ik pijn en
we
last van kwaaltjes.
Trials and enemies.
Beproevingen en vijanden.
Yeah, this world is full of problems.
Ja, deze wereld zit vol problemen.
But why do you want to leave this world?
Maar waarom wil je weg van deze wereld?
To go to a place where there's no problems and sicknesses.
Om naar een plaats te gaan waar geen problemen zijn, geen ziekte.
But if you go there and behave just like you're behaving here now.
Maar als je daar naartoe gaat en je gedraagt je net als dat je hier nu gedraagt.
That won't be heaven, that'll be hell.
Dat is geen hemel, dat is de hel.
I want to be like Jesus before I get to heaven.
Ik wil zijn en worden zoals Jezus voordat ik in de hemel kom.
Otherwise I'll behave like a miserable old child of Adam.
En anders gedraag ik me als een ellendig kind van Adam.
Heaven will be a terrible place if we all get there and behave like you're behaving right now.
En dan wordt de hemel een verschrikkelijke plek als wij ons allemaal gedragen zoals we ons nu gedragen.
You know what's written on my ticket?
Weten jullie wat op mijn ticket staat?
I'm going to become like Jesus Christ.
Ik zal worden zoals Jezus Christus.
And if you believe it, that's written on your ticket too.
En als je dat gelooft, dan staat het ook op jouw ticket.
Destination determined beforehand.
De bestemming is vooraf bepaald.
Why?
Waarom?
Because the Father loves you exactly like he loved Jesus.
Omdat de Vader precies zo van jou houdt als dat hij van Jezus hield.
It was written Jesus should be born in Bethlehem.
Er stond geschreven dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden.
It's written about me that I should be born in India.
En op mijn plan stond geschreven dat ik in India geboren zou worden.
That? I believe it.
Geloven jullie dat? Ik geloof dat.
See Psalm 139.
Zie Psalm 139.
There are amazing verses in the Bible which teach us this.
Er staan geweldige versen in de Bijbel die dit onderwijzen.
Psalm 139.
Psalm 139.
David had a revelation from God and he inspired and he wrote this.
David had een openbaring van God toen hij dit schreef.
He's telling God.
Hij zegt tegen God.
O Lord.
O Heere.
Verse 13.
Vers 13.
You formed my inward parts and you wove me in my mother's womb.
U hebt mijn nieren geschapen en mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Do you know that God formed you in your mother's womb?
Weet je dat God jou heeft gevormd in jouw moeders schoot?
And he gave you certain abilities because he knew that you have to fulfill a certain ministry in the church.
En dat hij jou bepaalde gaven en talenten heeft gegeven omdat hij wist dat je een bepaalde bediening in de gemeente zou krijgen.
It's wonderful.
Dat is geweldig.
Verse 16, you eyes have seen my unformed substance.
Vers 16, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien.
That means in my mother's womb I was not even like a human being. I was small, you could see me through a microscope.
Dat betekent dat ik in de baarmoeder was ik nog een soort ongevormd klompje. Je kon het nauwelijks zien in de microscoop.
My father in heaven saw me.
En mijn vader in de hemel zag mij.
You know when my father saw me?
Weet je hoe mijn vader mij zag?
My heavenly father.
Mijn hemelse vader.
Inside my mother's womb.
In de baarmoeder van mijn moeder.
I'm so happy to know that.
Ik ben zo blij dat ik dat weet.
My unformed substance he saw me.
Dat ongevormde klompje
and
dat hij dat al zag.
He wove me, it says in verse 13, inside my mother's womb.
En dat hij mij heeft geweven in de schoot van mijn moeder.
And not only that.
Niet alleen dat.
In his book, verse 16.
Maar vers 16.
All the days that he planned for me were already written down.
De dagen dat ik zou leven waren in zijn boek opgeschreven.
Before the first day was there.
Voordat de eerste dag er was.
I was born on the 5th of November 1939.
En ik ben op 5 november 1939 geboren.
You know when God knew that?
Weten jullie dat God dat wist?
My parents knew that on 5th November 1939.
Mijn ouders wisten dat pas op die dag.
But do you know when God knew that?
Maar weten jullie wanneer God dat wist?
Before Genesis chapter 1 verse 1.
Voor Genesis hoofdstuk 1 vers 1 wist hij het al.
Ephesians 1:4 says he chose us before the foundation of the world.
Efeze 1 vers 4 zegt dat hij ons heeft gekozen van voor de grondlegging der wereld.
Do you believe that?
Geloven jullie dat?
I believe it.
Ik geloof dat.
I believe every word in the Bible.
Ik geloof elk woord wat in de Bijbel geschreven staat.
That's brought freedom from anxiety in my life.
En dat heeft vrijheid van angst gegeven
in
mijn leven.
If you want to be free from anxiety, believe what's written in the Bible.
Als jij vrij wilt komen van angst, geloof dan wat in de Bijbel staat.
If God chose me, Ephesians 1:4, before the foundation of the world.
Als God mij gekozen heeft, zoals Efeze 1 vers 4 zegt, voor de grondlegging van de wereld.
When did God know that Zach Poonen will be born?
Wanneer wist God dan dat Zach Poonen geboren zou gaan worden?
Where he will be born?
En waar hij geboren zou worden?
Before Genesis 1 verse 1.
Dat wist hij al voor Genesis 1 vers 1.
There are some verses before Genesis 1 verse 1.
Weten jullie, er zijn een aantal versen voor Genesis 1 vers 1.
In God's mind.
In het verstand en de gedachten van God.
There's a little baby going to be born in India called Zach Poonen.
Dat daar een kleine baby in India geboren zou worden genaamd Zach Poonen.
I'm applying it to me, you can apply it to yourself.
Nou, ik pas het op mezelf toe, maar jij kan het ook
it
op jezelf
bring
toepassen.
Tremendous comfort to you.
Dan zal dat een geweldige troost geven
all
in je leven.
Insecurity will disappear from your life.
Al die onzekerheid zal verdwijnen uit je leven.
When you realize God planned your life long before you were born.
Als je beseft dat God jouw leven al gepland had, lang voor je geboorte.
Long before your grandfather was born.
Lang voordat jouw grootvader geboren was.
Long before Adam was created.
Lang voordat Adam geschapen was.
He knew me.
Kende hij mij.
If you're born again, he knew you.
En als je opnieuw geboren bent vandaag, dan kent hij jou. Kende hij jou.
Why are you so afraid?
Maar waarom ben je zo bang?
Why are you so fearful? Something may happen to you.
Waarom ben je zo angstig omdat iets gebeurd is?
You have a father in heaven.
Jij hebt een vader in de hemel.
I read a little poem once.
En ik las een keer een gedicht.
You know, Jesus said the father cares for the birds.
Weten jullie dat Jezus zegt dat de vader zorgt voor de vogels?
Won't he care for you?
Zal hij dan niet voor jou zorgen?
So there were two birds talking to each other.
Er waren twee vogels met elkaar aan het praten.
And one bird is asking the other bird.
En het ene vogeltje zegt tegen het andere vogeltje.
Why are these human beings always so worried and anxious all the time?
Waarom zijn die mensen daar beneden toch altijd zo bezorgd en angstig?
And the other bird says, maybe they don't have a father in heaven like we have.
En het andere vogeltje zegt, misschien hebben zij geen vader in de hemel zoals wij.
When the birds look at your life,
als de vogeltjes kijken naar jouw leven,
what are they saying to each other?
Wat zeggen ze dan tegen elkaar?
Look at that couple over there.
Kijk naar dat echtpaar daar.
In Netherlands.
In Nederland.
Or Germany.
Of Duitsland.
Or Ireland.
Of Ierland.
Or England.
Of Engeland.
Or India.
Of India.
Look at that couple there, the birds say.
Kijk eens naar dat echtpaar daar.
Always worried.
Zijn altijd bang.
What's going to happen next week?
Altijd bezorgd wat gaat volgende week gebeuren.
Where's our money going to come from?
Waar komt ons geld vandaan?
There's some pain here. Is it cancer?
Ik heb wat pijn hier. Zal er geen kanker zijn?
Worried.
Altijd zorgen.
Why are they so worried?
Waarom zijn ze zo bezorgd?
And the other bird says.
En het andere vogeltje zegt.
Maybe they don't have a father like we have.
Misschien hebben zij geen vader zoals wij.
We're so happy.
Wij zijn zo vrolijk.
We don't have a bank account.
Wij hebben geen bankrekening.
One bird says.
Zegt het ene vogeltje.
We don't keep a store full of food.
We hebben geen voorraadkast in het huis.
But our father gives us enough every day.
Maar onze vader geeft ons elke dag genoeg te eten.
But these poor human beings are so worried.
Maar die arme mensen maken zich zo'n zorgen.
Maybe they don't have a father.
Misschien hebben zij geen vader.
But the other bird says, but some of them say they are Christians. They say our father.
En het andere vogeltje zegt, ja, maar sommigen zeggen dat ze christen zeggen en ze zeggen onze vader.
The other bird says, yeah, they say our father, but they don't really believe they have a father.
Ja, zegt het andere vogeltje, dat zeggen ze wel, maar dat geloven ze niet echt.
That's only religious language in the church.
Dat is alleen maar hun religieuze taal in de kerken.
Do the birds say that about you?
Zeggen de vogeltjes dat over jou?
Let it be different from today.
Laat het vanaf vandaag anders zijn.
Jesus said, I will not leave you as
Jezus heeft gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten.
I sent the Holy Spirit.
Ik heb de Heilige Geest gezonden.
So all the days, verse 16, that were ordained for me were written down before the first one was there.
Dus vers 16, alle dagen waren in zijn boek beschreven, alle dagen van mijn leven, voordat de eerste dag begonnen was.
I've already lived 76 years now.
Ik heb al 76 jaar geleefd.
I don't know how much more.
Ik weet niet hoe lang ik nog heb.
I'm hoping to be alive when Jesus comes.
Maar ik hoop dat ik nog leef als Jezus komt.
You may think I'm very bold.
Jullie denken misschien dat ik heel moedig ben om dat te hopen.
You know, that is how Paul lived.
Maar weten jullie dat Paulus zo leefde?
It's very interesting.
Dat is heel interessant.
You read the Bible carefully.
Als je de Bijbel zorgvuldig leest.
Many of us read the Bible too fast.
Veel van ons lezen de Bijbel veel te snel.
I'm teaching people to read the Bible slowly.
En ik probeer mensen te leren om de Bijbel langzaam te lezen.
Okay, read this word slowly.
Lees deze vers
langzaam. 1 Thessalonians.
1 Thessalonicense.
He's talking about the coming of the Lord.
En dan spreekt hij over de wederkomst van de Heer.
About verse 16. The Lord will descend from heaven. 1 Thessalonians 4, 16.
1 Thessalonicense 4, vers 16.
From heaven with a shout he will come.
Er staat de Heer zelf zal met geroep uit de hemel komen.
Who are the ones who will be taken up?
En wie zullen degene zijn die opgenomen worden?
Verse 15.
Vers 15.
We who are alive.
Wij die levend zullen overblijven.
We.
Wij.
He's talking about himself.
Hij heeft het over hemzelf.
Paul was saying, I'm going to be alive when Jesus comes.
Paulus zegt, ik zal in leven zijn als Jezus komt.
We who are alive will be taken up.
Wij die levend zullen zijn, zullen opgenomen
that's
worden.
That's the way Paul lived.
Zo leefde Paulus.
And that's the way I want to live.
En zo wil ik ook leven.
But after some years,
maar een aantal jaar later,
the Lord told Paul,
zei de Heere tegen Paulus,
2 Timothy 4,
in 2 Timotheus 4,
I have finished my course, verse 7.
Vers 7, ik heb de goede strijd gestreden.
Verse 6, the time of my departure has come.
Vers 6, het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande.
The Lord showed him.
De Heere liet hem zien.
You're not going to be alive till I come.
Je gaat niet in leven zijn als ik kom.
Up till that time, he lived with the hope, I will be alive, we who are alive will be taken up.
Maar tot dat moment leefde Paulus met die hoop dat hij in leven zou zijn als Jezus terug zou keren.
One day when God showed him, no, Paul, your time is over, you have to go.
Maar op een dag toen de Heer Jezus hem liet zien, nee Paulus, je zult niet in leven zijn als ik kom.
Then he said, fine.
Zei Paulus, oké, goed.
So that's my example.
Dat is mijn voorbeeld.
Until Jesus shows me
totdat Jezus mij
that
laat zien
my time of departure has come,
dat mijn tijdstip van vertrek aangekomen is,
I'm going to say like Paul,
zal ik zeggen zoals Paulus,
we who are alive,
wij die levend zijn,
when Christ comes.
Wanneer de opname komt en de Heer Jezus terugkeert.
You know that song, the sky, not the grave, is our goal?
Kennen jullie dat lied wat zegt, de lucht en niet het graf is ons doel?
Some people are looking for the grave.
Sommige mensen zoeken naar het graf.
Oh, I have so many aches and pains. When am I going to die?
Oh, ik heb zoveel kwaaltjes, zoveel pijn. Wanneer ga ik sterven?
No, I'm not looking for that.
Nee, ik leef daar niet voor.
I've got also aches and pains.
Ik heb ook kwaaltjes, ik heb ook pijnen.
But I'm not looking for death.
Maar ik ben niet op zoek naar het graf.
I want to be more like Jesus.
Ik wil meer zijn zoals Jezus.
I want to use the aches and pains to make me more like Jesus.
Ik wil die kwaaltjes en die pijnen gebruiken om meer te worden zoals Jezus.
Not complain about them.
En niet erover mopperen.
Because my goal is not the grave.
Want mijn doel is niet
my
het graf.
My goal is the sky.
Mijn doel is de lucht.
God loves me as he loved Jesus.
God houdt van mij zoals hij van de Heer Jezus.
And so as I was saying,
en zoals ik zei,
God knew me from my mother's womb.
God kende mij vanaf de moederschoot.
He knew Jesus would be born in Bethlehem. It was written 700 years before Christ was born.
En God wist dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Dat staat al 700 jaar eerder opgeschreven in de Bijbel.
In God's mind, where I was to be born was written in his mind.
En in Gods gedachten wist hij waar ik geboren zou worden.
And what type of person I have to be was formed in my mother's womb.
En wat voor soort persoon ik zou worden werd gevormd in de moederschoot.
God called me
God
to be his servant when I was 26 years old, 50 years ago.
Toen ik 26 jaar oud was, riep God mij om hem te dienen.
Initially I thought I would be an evangelist.
In het begin dacht ik dat ik evangelist zou worden.
Because I did not know much of the Bible when I was converted.
Want ik wist nog niet zoveel van de Bijbel toen ik bekeerd was.
So I would go to the streets and preach the gospel.
Dus ik ging de straten op en ik predikte het evangelie.
I had a scooter.
Ik had een scooter.
And I would go with another brother sitting behind. We'd go to all the streets and stand and preach the gospel.
En ik ging met een broeder achter op de scooter naar alle hoeken van de straat om het evangelie
and
te prediken.
In 2 years we covered every street corner in that town.
En na 2 jaar hadden we elke hoek van elke straat in die stad.
Every Wednesday, every Saturday, I'd go out and preach the gospel.
Elke woensdag en elke zaterdag ging ik het evangelie prediken.
I was 24 years old.
En toen was ik 24 jaar oud.
It was wonderful.
En het was geweldig.
I didn't learn to preach in pulpits like this. I learned to preach on the streets.
Ik heb niet geleerd prediken achter dit soort spreekstoelen op podia. Ik heb het op de straat
Because
geleerd.
Because in the streets, everybody won't sit quietly and listen to you like this.
Want op de straat daar is iedereen niet stilletjes aan het luisteren zoals hier.
Yeah, they'll make fun of you and laugh at you and call you the devil and all types of things.
Nee, ze lachen jou uit en ze schelden je uit en ze noemen je zelfs de duivel.
I became free from the opinions of men on the streets.
En zo lukt het me om bevrijd te worden van de gevoeligheid voor de meningen van andere mensen.
And then I would give out tracts in the buses and trains I traveled in.
En ik ging in de bus en op de trein deelde ik folders uit over het evangelie.
I was always seeking to witness to people.
En ik was altijd ernaar op zoek om te getuigen bij
But
mensen.
I hardly brought anybody to Christ.
Maar ik bracht bijna niemand tot Christus.
And I discovered
en toen ontdekte
God's not called me to be an evangelist.
God heeft mij niet geroepen om een evangelist te worden. Ik wilde het graag zijn.
I said, Lord, I'll go anywhere. I'll go to unreached places and preach the gospel.
Ik zei, Heer, ik ga overal naartoe, naar onbereikte plekken om het evangelie te prediken.
But then, as I began to teach the word of God,
maar terwijl ik begon met onderwijzen van het woord van God,
I found such tremendous blessing.
Ontdekte ik zulke grote zegen.
And I gradually discovered.
En ik begon geleidelijk te ontdekken.
My gift is something else.
Dat mijn gave een andere was.
You know, like they say in English, God does not put a square peg into a round hole.
Je zou in het Engels zeggen ze wel, God stopt geen vierkant ding in een rond gat.
It won't fit.
Het past niet.
So God prepares us for a particular ministry before you're born.
Dus God bereidt ons voor op een specifieke bediening voor onze geboorte.
If God called you to be an evangelist,
als God jou geroepen heeft om een evangelist te zijn,
he'll give you that type of personality.
Dan zal hij je ook de persoonlijkheid geven die daarvoor nodig is.
Always very friendly,
altijd heel vriendelijk.
And easily make friends with others,
makkelijk vrienden maken
talk
met anderen.
Easily to people.
Makkelijk praten met mensen.
I was not that type of person.
Ik was niet zo'n persoon.
I was very shy and reserved.
Ik was heel verlegen, heel erg gereserveerd.
That's not the equipment for evangelists.
Dat is niet het soort instrument wat je voor evangelisatie nodig
But
hebt.
But God gave me a very good memory when I was in my mother's from my mother's womb.
Maar God heeft me van jongs af aan wel een heel goed geheugen gegeven.
That's not a spiritual gift, it's a natural gift.
Dat is niet een geestelijke gave, dat is een natuurlijke
gave.
He gave
me a good memory.
Goed geheugen.
He gave me a good mind.
Een goed verstand,
so that I could study scripture,
zodat ik de schrift kon bestuderen
and remember things what I read 50 years ago.
En dingen kon onthouden die ik jaren daarvoor
Why
had gelezen.
Did he give me that?
Waarom gaf hij
Because
me dat?
He had a particular calling for me to be a teacher of the word of God.
Omdat hij een specifieke roeping voor mij had om een onderwijzer te zijn, een leraar van het woord.
What I want to tell you is this.
En wat ik jullie wil zeggen is dit.
You were given certain gifts from your mother's womb.
Jullie hebben bepaalde gaven gekregen van de moederschoot
Even
af,
before you were converted.
Zelfs voordat je bekeerd was.
Because God had planned a certain ministry for you in the body of Christ.
Omdat God voor jou een specifieke bediening in het lichaam van Christus bedoeld had.
And like we read about Jesus, so that the scripture might be fulfilled, so that the scripture might be fulfilled.
En zoals we lazen over Jezus, opdat de schrift vervuld werd, opdat de schrift vervuld werd.
In the same way for your life and mine.
Op dezelfde manier geldt in onze levens.
So that this plan of God may be fulfilled, so that this plan of God may be fulfilled.
Zodat dit plan van God vervuld zou worden, zodat dit plan van God vervuld zou worden.
I didn't want to join the. I was not a Christian when I joined the Navy.
Ik was geen christen toen ik bij de marine ging.
I was not born again.
Ik was niet wedergeboren.
I joined the Navy because I wanted to become the admiral of the Navy.
Ik ging bij de marine omdat ik de admiraal wilde worden daar.
That was my goal.
In het leger,
and
dat
I
was mijn doel.
Hard and I worked hard.
En ik werkte hard, ik werkte
and
hard.
Then I got converted.
En op een gegeven moment werd ik bekeerd.
Jesus came into my heart.
Toen kwam Jezus mijn hart binnen.
And this goal that I had.
En dit doel wat ik had tot dat moment.
He turned it right around and put behind my back.
Dat draaide hij 180 graden om.
And the Lord said, I want you to live for me now.
De Heere zei, ik wil nu dat je voor mij gaat leven.
So it was not what I planned that God had ultimately for me.
Dus het was niet mijn plan wat uiteindelijk Gods plan bleek te zijn voor mij.
I mean, he sent me into the military to learn to be disciplined and many good things like that.
Ja, God heeft mij het leger ingestuurd om discipline te leren en allemaal van dat soort goede dingen.
His aim was not for me to remain there.
Maar zijn doel voor mij was niet dat ik
daar
zou blijven.
That was only a training to prepare me to serve him.
Het was alleen maar een training om mij voor te bereiden op zijn dienst.
Even before I was converted.
Zelfs voordat ik bekeerd was.
So I want to tell you something.
En dus wil ik je dit
zeggen. I don't know when you were converted.
Ik weet niet wanneer jij bekeerd
was. But before you were converted.
Maar voordat je bekeerd was.
From the time of your you were in your mother's womb.
Vanaf het moment dat je in de moederschoot was.
God was planning for you to fulfill a particular function in the church.
Heeft God een plan bedacht voor jou om een specifieke bediening in de kerk te vervullen?
In the body of Christ.
In het lichaam van Christus.
Not all have the same function.
En niet iedereen heeft dezelfde
you
functie.
Know, Paul says in 1 Corinthians 12.
Paulus zegt in 1 Korinthe 12.
One is the eye.
Niet iedereen is het
one
oog.
Is the ear.
Iemand anders
is
een oor. Iemand anders is een
one
hand.
Is the legs.
Iemand
feet.
Is een been. Voeten.
All different functions.
Er zijn allerlei verschillende functies.
Each believer in the body of Christ has got a different function
en
like that.
Elke gelovige in het lichaam van Christus heeft een andere functie.
But on its own, a hand is useless.
Maar op zichzelf is een hand nutteloos.
On its own, an eye is useless.
Op zichzelf is een oog nutteloos.
On its own, a tongue is useless.
Op zichzelf is een tong nutteloos.
So you're also useless by yourself.
Dus jij bent in je eentje ook nutteloos.
I'm also useless by myself.
Ik ben ook nutteloos in mijn eentje.
All these parts are useful when they work together with other parts of the body.
Al deze delen van het lichaam zijn alleen maar nuttig als ze met elkaar samenwerken.
You know, sometimes when you're very gifted in some area.
Weten jullie, als je heel erg talentvol bent op een bepaald gebied.
You can begin to think you're very important.
Dan kun je beginnen te denken dat jij wel heel belangrijk bent.
That is a deception.
Dat is misleiding.
There's a beautiful story I read about how to what to do when you think you're a very important person.
Ik heb een mooi verhaal gelezen over wat je moet doen als je denkt dat je een belangrijk persoon bent.
Sometimes people think this church will not run without me.
Soms denken mensen wel eens, oh, deze gemeente zal nooit verder kunnen zonder mij.
I am the chief pastor here and this will not work without me.
Ik ben de belangrijkste pastoor in de kerk. Het gaat niet verder als ik er niet ben.
So the story is this.
En het verhaal zegt dit.
Anytime you feel like that.
Als jij je zo voelt.
And maybe some of you feel like that, that you're a very, very important person.
En misschien denken jullie dat over jezelf, dat je een heel belangrijk persoon bent.
Take a bucket of water.
Neem een emmer met water.
Put your hand right inside.
En doe die hand heel diep in dat water.
Into the water.
In die emmer met water.
And take it out.
En haal hem er weer uit.
And the hole that is remaining, that's how much you'll be missed when
en
you
het
go
gat
away.
Wat daar achter blijft, dat is hoe jij gemist zult worden als jij weg zal gaan.
You think you'll be missed when you go away?
Denk je dat je gemist zult worden als je weggaat uit de kerk?
Try that.
Probeer eens je vuist in die bak water te doen.
You can splash as much as you want when you go into the water.
Je kunt heel erg veel water doen opspatten door je vuist er steeds weer in te steken.
But when you pull out your hand,
maar als jij je hand uit die emmer trekt,
there is no hole.
Dan is daar geen gat.
You won't be missed, brother.
Je zult niet gemist worden,
sister,
broeder. Zuster.
You're not indispensable.
Je bent niet onmisbaar of onvervangbaar.
Humble yourself.
Verneder jezelf.
And say, I am a small part of the body of Christ.
En zeg, ik ben een klein onderdeel van het lichaam van Christus.
I say that to myself all
ik zeg
the time.
Dat over mezelf, altijd.
Whatever gift I may have.
Wat voor talent of gave ik ook heb.
However much God may use me.
Hoeveel God mij ook wil gebruiken.
I will always be.
Ik zal altijd.
A very small part of the body of Christ.
Een heel klein deel zijn van het lichaam van Christus.
And God's work is not dependent on me.
En Gods werk hangt niet af van mij.
God's work went on very well before I was born.
Gods werk deed het heel erg goed voordat ik geboren was.
And God's work will go on very well even after I'm gone.
En Gods werk zal ook heel heel goed verder gaan nadat ik ben gestorven.
During the very short time of maybe 90 years or so I'm here.
Maar in die hele korte tijdsperiode van 90 jaar misschien dat ik hier ben.
I have to do my part.
Moet ik mijn steentje bijdragen.
In fellowship with others.
In gemeenschap met anderen.
Valuing them.
Terwijl ik hun waardeer.
And not thinking I am more important.
En niet denk dat ik belangrijker ben.
That is the best way to fulfill our function in the Christ's body.
En dat is de beste manier om onze functie in het lichaam van Christus te vervullen.
You know, Jesus lived like that.
Weten jullie dat Jezus zo leefde?
Sometimes we think that if I want to pray with others, I must find some senior brother to pray with.
Soms denken wij wel eens dat ik, als ik voor me wil laten bidden of met anderen wil bidden, dan moet ik een of andere oudere broeder vinden om met mij te bidden.
There's only some young brother there. Say, how can I pray with him? He's a young, immature brother.
Als er alleen maar een jongere broeder is, dan zeggen we, ja, met die jongere broeder bidden. Hoe kan ik dat nou doen? Hij is zo nog onvolwassen.
Let me show you the example of the Son of God.
Maar laat me je het voorbeeld tonen van de Zoon van God.
When he was going to Gethsemane,
toen hij naar Gethsemane ging,
he was in tremendous burden.
Toen had hij een enorme last op zijn schouders.
And he could not pray alone.
En hij kon niet alleen bidden.
He wanted to pray with somebody.
Hij wilde met iemand erbij bidden.
He looks around, there's nobody more spiritual than him.
Hij keek om hem heen en er was niemand geestelijker dan hij zelf.
So he goes to Peter.
En dus gaat hij naar Petrus.
This guy who's going to deny him in a few minutes.
Die kerel die hem over een paar minuten gaat ontkennen.
He says, Peter, come, please pray with me.
En zegt Petrus, kom alsjeblieft mee en bid voor me.
Will you ever ask somebody to pray with you who's going to deny you in a few hours?
Zou jij ooit iemand vragen om met jou te bidden die, waarvan je weet dat hij over een paar uur gaat ontkennen?
And James and John.
Jacobus en Johannes.
Weak, immature believers.
Zwakke, onvolwassene gelovigen.
There you see, Jesus did not feel I can do it all on my own.
Daar zie je dat Jezus niet dacht dat hij het allemaal zelf kon.
You know, this is a very important thing we need to understand.
Weten jullie, dit is heel belangrijk dat we dit begrijpen.
Who is the best player in a football soccer game?
Wie is de beste speler in een voetbalteam?
Not the one who always says, I must score all the goals.
Niet degene die altijd zegt, ik moet alle goals
scoren. I will never pass the ball to anybody else. I want to score all the goals myself.
Ik zal de bal nooit naar iemand anders spelen. Ik moet zelf alle goals scoren.
I want to break the world record for number of goals.
Want ik wil het wereldrecord voor het aantal doel
He's a useless player.
Dat is een nutteloze speler.
The best player is the one who feels that if that guy can score a goal, I'll pass the ball to him.
De beste speler van het team is degene die zegt als hij een goal kan scoren beter dan ik, dan pas ik hem naar hem.
That's what we need to see in the body of Christ.
Dat moeten wij zien in het lichaam van Christus.
Not one who feels I've got to get all the honor and I've got to do everything myself.
Niet iemand die zegt ik moet alle eer hebben en ik moet alle aandacht zelf hebben.
See these amazing words in 1 Corinthians 12.
Kijk eens naar deze geweldige woorden in 1 Korinthe hoofdstuk 12.
1 Corinthians 12.
1 Korinthe 12.
Vers 21. The eye cannot say to the hand, I don't need you.
En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig.
Well, that we can understand.
Dat begrijpen wij.
Because the eye is a brother and the hand is a brother.
Het oog is een broeder en de hand is een broeder.
Or the eye is a sister and the hand is a sister.
Of de oog is een zuster en de hand
and
is een zuster.
No one can say to another brother or sister, I don't need you.
En niemand kan zeggen tegen een andere broeder of zuster, ik heb
But
jou niet nodig.
Now, listen to the rest of that verse.
Maar nu luister eens naar de rest van die vers.
It's absolutely amazing.
Het is geweldig.
The head, that is Jesus.
Het hoofd, dat is Jezus.
Cannot say to the feet, I don't need you.
Zal niet zeggen tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig.
Have you read that?
Heb je dat wel eens gelezen?
The feet are the lowest members in the body.
De voeten zijn het laagste deel van het lichaam.
And Jesus,
en Jezus,
does not say to the feet,
zegt niet tegen de voeten,
I don't need you, I can do without you.
Ik heb jullie niet nodig, ik kan het ook wel zonder jullie.
I want to ask you, my brothers, sisters.
Ik wil jullie vragen, mijn broeders, mijn zusters.
Do you have that attitude towards someone?
Hebben jullie ook
die
houding naar anderen in de gemeente?
Do you look down on someone and say, he's useless?
Of heb jij wel eens het gevoel dat een ander, hij is wat minder dan ik?
He's a believer, but I don't need him.
Hij is wel een gelovige, maar ik heb hem niet nodig.
That is not the attitude of Jesus Christ.
Dat is niet de houding van Jezus Christus.
When you become like Jesus.
Als je wordt zoals Jezus,
you will say, I need every brother and sister.
Dan zul je zeggen, ik heb elke broeder en zuster nodig.
Even some of those who disagree with me a little.
Zelfs iemand die het misschien niet helemaal met mij eens is.
If they want to be like Jesus,
als zij willen worden zoals Jezus,
it doesn't matter if they have a little difference of opinion with me.
Dan maakt het niet uit als wij kleine meningsverschillen hebben.
See, so many Christians divide on the basis of doctrine.
Weten jullie, zoveel christenen splitsen zich op basis van lering of doctrines.
Shall I tell you something?
Zal ik jou iets zeggen?
When you stand before the Lord in the final day,
als je voor de Heer staat op die laatste dag,
he's not going to give you a question paper with doctrines.
Dan gaat hij jou niet een soort examen met vragen over doctrines geven.
You know who will get 100% in a doctrinal question paper?
Weet je wie 100% een 10 zou halen op zo'n toets?
Satan.
De Satan.
He's got all his doctrines right.
Hij heeft al die doctrines allemaal goed
but
in zijn hoofd zitten.
He doesn't have life.
Maar hij heeft niet het leven.
Man looks at the head, God looks at the heart.
De mens kijkt naar het hoofd, maar God kijkt naar het hart.
So don't fight with people over little small doctrines.
Dus ga niet met mensen strijden over kleine doctrineverschillen.
There are some doctrines which are very important.
Er zijn wel doctrines die heel belangrijk
zijn.
Those
are the doctrines concerning the person and the work of Jesus Christ.
En dat zijn de doctrines over de persoon en het werk van Jezus Christus.
If somebody doesn't believe that Jesus is the Son of God who became a man.
Als iemand niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is die mens is geworden.
He doesn't believe that Christ died for our sins and rose again and is coming back.
Of hij gelooft niet dat Jezus voor onze zonden is gestorven en is opgewekt en terug zal keren.
Those are fundamental doctrines.
Dat zijn fundamentele doctrines.
But so often Christians fight over other things which are not so important.
Maar je zal zien dat veel christenen strijden over veel kleinere doctrines die niet zo belangrijk zijn.
I'm not able to work with all Christians if their doctrine is a little different.
Ik kan misschien niet werken of samenwerken met alle christenen met doctrineverschillen.
I can fellowship with all Christians.
Maar ik kan wel gemeenschap met ze hebben.
If they are born again.
Als ze wedergeboren zijn.
If they are a member of the body of Christ.
Als ze leden zijn van het lichaam van Christus.
The Father loves them just like he loves me.
Want de Vader houdt van hun net als dat hij van mij houdt.
How can I reject them?
Hoe kan ik hun dan verwerpen?
If the head does not say to the feet, I don't need you.
Als het hoofd niet zegt tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig.
How can I say to some brother, I don't need you?
Hoe kan ik dan tegen een ander broeder zeggen, ik heb jou niet
nodig.
So
you know, when we find our security in God,
dus wanneer wij onze zekerheid vinden in God,
I'm not insecure, I'm not an orphan.
Dan ben ik niet meer onzeker. Ik ben geen weeskind.
I have a father.
Ik heb een vader.
I'm not living in fear what will happen tomorrow.
Ik leef niet continu in angst over wat zal er morgen gebeuren.
I'm not afraid I'll get some sickness and die before my time.
Ik ben niet bang dat ik een of andere ziekte ga krijgen en zal sterven voor mijn tijd.
If I live in the will of God,
als ik leef in de wil van God,
I can never die before my time.
Dan kan ik nooit sterven voor
like
mijn tijd.
It was written about Jesus, his hour had not yet come.
Want zoals het geschreven is over Jezus, zijn uur was nog niet gekomen.
It can be written about me, my hour is not yet come.
Zo kan het ook geschreven zijn over mij, mijn uur is nog niet gekomen.
And for you.
En voor jou.
Do you know that God wants us to live completely without fear every single day of this earth?
Wisten jullie dat God wil dat wij volledig zonder angst leven elke dag van ons leven?
A lot of people wonder which is the safest country for me to live.
Veel mensen vragen zich af wat is het veiligste land waar ik kan wonen.
Which is the safest place on earth today to live?
Wat is vandaag de dag de veiligste plek op aarde om te wonen?
What do you think for a true Christian?
Wat denken jullie voor een echte
christen? Safest place.
De meest veilige plaats.
Afghanistan of Syria or
Afghanistan of Syrië.
Netherlands.
Of Nederland.
It's all the same.
Het is allemaal hetzelfde.
The safest place is the center of the will of God.
De meest veilige plaats is als je in het centrum van Gods wil woont.
If you're in the center of the will of God.
Als jij in het centrum van Gods wil woont.
Syria is safer than Netherlands.
Dan is Syrië veiliger dan Nederland.
If you're not in the center of the will of God.
Als jij niet in het centrum van Gods wil wandelt.
Even Netherlands is not a safe place for you.
Dan is zelfs Nederland geen veilige plek voor jou.
Say, Lord, I want to be in the center of the will you planned for my life.
Zeg dan, Heere, ik wil in het centrum van uw wil voor mijn leven wandelen.
Like we read in Psalm 139.
Zoals we lazen in Psalm 139.
All the days God planned for me were written down.
Alle dagen heeft God opgeschreven, alle dagen van mijn leven.
On 30th of April 2016.
Op 30 april 2016.
You have to be here.
Moet jij hier zijn?
Then I want to be there.
Dan wil ik daar zijn.
30th of May 2016. God wants me somewhere else. I must be somewhere else.
Als God wil op 30 mei 2016 dat ik ergens anders ben, dan wil ik ergens
Every
anders zijn.
Day is written down.
Elke dag staat opgeschreven.
And I say, Lord, I don't want to be in a place where you don't want me to be.
En dan zeg ik, Heer, ik wil niet op een plek zijn waar u niet wil dat ik ben.
Every day I want to be in the place where you want me to be.
Elke dag wil ik op de plaats zijn waar u wilt dat ik ben.
And that's why James says, don't say tomorrow I'll go here and go there.
En daarom zegt Jacobus, zeg niet in je hart van tevoren, oh morgen ga ik daar naartoe en dan ga ik dit doen en dat doen.
If the Lord wills,
maar zeg als de Heere
I'll go
wil,
here and there.
Dan zal ik daar
But it's
gaan.
A wonderful thing to discover that God made a plan for your life before you were born.
Maar het is geweldig om te ontdekken dat God een plan heeft bedacht voor jouw leven, zelfs voor je geboorte.
This is one of the greatest truths we discover from the fact that God loves us as He loved Jesus.
En dat is een van de grootste waarheden die we ontdekt hebben nu we weten dat God van ons houdt, zoals Hij hield van Jezus.
I told you how from birth to death of Jesus it is written As the scripture was prophesied, as the scriptures was written, it was fulfilled.
En ik heb jullie laten zien dat van Jezus geboorte tot zijn dood er voortdurend staat opdat de schrift vervuld werd, opdat de schrift vervuld
For
werd.
Jesus it was written in the Old Testament.
Van Jezus stond het geschreven in het
For
Oude
you
Testament.
And me, it's written in God's book according to Psalm 139.
Maar voor jou en mij staat het geschreven in Gods boek volgens Psalm 139.
Another book just like Old Testament.
Er is een ander boek net als het Oude Testament.
With my name in it.
Met mijn naam erop.
Each day where I'm supposed to be, what I'm supposed to do.
En bij elke dag staat er waar ik moet zijn en wat ik moet doen.
And my duty is to say, Lord,
en mijn taak is om te zeggen, Heer, help mij om dat te
He
zien.
Won't show me the whole future,
Hij laat me niet heel de toekomst zien.
But one day at a time.
Maar één dag per dag.
Just like He led the Israelites with the pillar of cloud.
Net zoals dat Hij het volk Israël leidde door de wolkkolom.
Okay, in closing, let me read you this verse.
En ik zal afsluiten met deze vers.
Numbers.
Numeri.
And chapter 9.
Vers 9.
It's speaking about how the cloud, the pillar of cloud led the Israelites.
Daar staat geschreven hoe de wolkkolom de Israëlieten leidde.
And I wanted to be like that in my life. I hope you wanted to be like that in your life.
En ik wil dat het zo is ook in mijn leven, maar ik hoop dat jullie ook willen dat het zo is in jullie levens.
Listen to this.
Luister goed.
Numbers chapter 9.
Numeri hoofdstuk 9.
Verse 17.
Vers 17.
When the cloud lifted over the tent, the sons of Israel would set out.
Als de wolk opgeheven werd boven de tent, braken de Israëlieten
op.
And
the cloud settled down, the sons of Israel would camp.
En op de plaatsen waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op.
At the command of the Lord, they went out, and at the command of the Lord, they stopped.
Op het bevel van de Heere braken ze op, en op het bevel van de Heere sloegen ze hun kamp op.
If the cloud lingered many days, they would stay there many days.
Alle dagen, als de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef staan, namen de Israëlieten.
20, if the cloud remained just a few days, they would stay just a few days.
Dus als de wolk maar weinig dagen daar bleef, dan bleven ook de Israëlieten maar weinig dagen.
Sometimes, verse 21, the cloud remained from evening till morning.
Soms, vers 21, rustte de wolk daar van de ochtend tot de avond.
And in the morning, the cloud lifted, they'd travel out again.
Of van de avond tot de ochtend, en als die dan 's ochtends weer omhoog ging, dan gingen ze weer reizen.
When you read that, it looks as if it's very easy.
Als je dat leest, dan lijkt het heel makkelijk.
No, just listen.
Nee, luister goed.
When the cloud stopped.
Als die wolk stopte,
they did not know how long it's going to stop.
Dan wisten zij niet hoe lang die wolk zou stoppen.
Is it going to be 1 month or 1 day?
Is het 1 maand of is het 1 dag?
So the cloud stopped.
Dus die wolk die stopte.
They could take out all their tent equipment and set up the tent.
Ze konden al hun tentspullen tevoorschijn halen en de tent gaan opbouwen.
Now we can lie down and relax for a month.
En dan zeggen ze, okay, nu kunnen we eindelijk 1 maand uitrusten.
But next morning the cloud is moving.
Maar de volgende ochtend gaat de wolk weer bewegen.
Hey, what is this? We got to pack up everything again.
Hey, wat krijgen we nou? Nu moeten we alles weer inpakken.
It was really difficult to live without complaining and murmuring in that wilderness.
Het was echt moeilijk om zonder mopperen te leven in die woestijn.
But their safety was in following the cloud.
Maar hun veiligheid lag in het volgen van die wolk.
And I want to say to you.
En ik wil tegen jullie zeggen.
Don't murmur and complain at the difficulties in your life.
Mopper en klaag niet over de moeilijkheden
your
in je leven.
Your safety is in letting God lead you day by day.
Jouw veiligheid ligt in het volgen van God. Dag voor dag.
Verse 22,
vers 22.
Whether it was 2 days or a month or a year sometimes, if the cloud stayed, they remained camped.
Als het 2 dagen was of 1 maand of soms een jaar, als de wolk ging bewegen, dan gingen de Israëlieten achteraan.
As exactly as God led them day by day in the wilderness.
En precies zoals God hen leidde dag aan dag in de woestijn.
He's got a plan for you.
Zo heeft hij ook een plan voor jou.
He won't show you that. He'll show you day by day.
Hij zou je dat niet gelijk laten zien. Hij laat het je dag per dag openbaren.
If you live every day by the word of God.
En als je elke dag leeft volgens het woord van God.
Come to the end of your life.
Dan aan het einde van je leven.
You'll be able to look back.
Zul je terug kunnen kijken.
Say thank you Lord for guiding my life.
En zeggen dank u Heere dat u mijn leven heeft geleid.
That is the best life you can ever live.
Dat is het beste leven wat je kunt leven.
You may not make so much money.
Je verdient misschien niet zoveel geld.
You may not be very famous.
Je bent misschien niet zo beroemd.
But you would have accomplished the will of God on earth.
Maar je zult wel de wil van God op aarde volbracht
you'll
hebben.
Be able to say like Paul,
en je zult kunnen zeggen zoals Paulus.
I have finished my course.
Ik heb mijn wedloop volbracht.
May God help each of you to do that.
Mogen God en ieder van jullie daarbij helpen.
Let's pray.
Laten we bidden.
While our heads are bowed in prayer.
En terwijl we onze hoofden buigen in gebed.
I don't know how eager you have been to find God's plan for your life.
Ik weet niet hoe enthousiast jullie zijn geweest om het plan van God voor jullie leven te vinden.
I don't know how secure you are in the fact that God loves you as he loved Jesus.
En ik weet niet hoe verzekerd jullie zijn dat God van jullie houdt zoals hij heeft gehouden van Jezus.
Will you say, Lord, please help me from today?
Maar zeg vanaf vandaag, Heere, help mij.
To believe one truth.
Om één waarheid te geloven.
That you love me exactly like you love Jesus.
Dat uw Vader net zoveel van mij houdt als dat u hield van de Heer Jezus.
That you planned my life exactly like you planned Jesus' life.
Dat u mijn leven heeft gepland net als dat u het leven van Jezus heeft gepland.
Thank you for hearing me.
Dank u dat u mij heeft gehoord.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.